De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedemorgen. Ik ga mooi van de gelegenheid gebruik maken om u welkom te heten bij deze vergadering van de Financiële Auditcommissie. Het is 14 juni, 9 uur, tijd om te beginnen. Ik wil Martine Koedijk en Sitsian Dul van PwC welkom heten bij deze vergadering, waar we ook de jaarrekening gaan bespreken. We hebben een afmelding ontvangen van de heer Travaille van Partij voor de Dieren en de heer De Jong van Volt. Verder zijn gedeputeerde Strijk en de heer Luiks, concerncontroller Luiks, digitaal aanwezig. Meneer Van den Dikkenberg.
Ja, voorzitter. Die mensen die digitaal aanwezig zijn, die horen niks. Geven ze aan in de chat.
Goed dat u het zegt. We gaan het nog eventjes oplossen. De problemen. De heer Wolting heeft mij laten weten dat hij nog in de file staat. Dat hij er ook zo is. Kunt u ons horen op dit moment of nog niet? Nee. Maar ja, dat is wel apart. Kunt u lip lezen? wat kunnen we doen om dit te verhelpen? U kunt ons nog steeds niet horen. Kijk, nee. We hebben nog steeds geen contact, lijkt het, met de mensen die online aanwezig zijn.
Er wordt aan gewerkt op dit moment.
Er wordt aan gewerkt. Ik denk dat wij wel alvast een aantal zaken kunnen starten. Maar wanneer het nodig is inderdaad dat de heer Strijk en de heer Luiks reageren, dan zullen we in elk geval zeker weten. Oh, het is goed. Hartstikke mooi. Fijn om te horen. Aan de agenda is toegevoegd de statenbrief met betrekking tot de meicirculaire, maar die is pas gistermiddag naar u toegestuurd. Dus we verwachten niet dat u die al helemaal hebt doorgenomen en gedeputeerde Strijk zal een toelichting verzorgen bij de bespreking van dit agendapunt. Dus dat is toegevoegd aan de agenda. Want het heeft natuurlijk actualiteitswaarde en daarom willen we het direct meenemen nu dat bekend is. Dan zijn er een aantal mededelingen. Zijn er trouwens nog andere wijzigingen aan de agenda die u wilt voorstellen? Kunnen we de agenda op deze manier vaststellen? Ja, prima. Dan gaan we naar punt 3. Dat zijn de mededelingen. PwC heeft ons op 1 juni laten weten dat in het accountantsverslag 1 bedrag niet correct weergegeven stond en heeft dit aangepast. In het Staten-informatiesysteem treft u bij de agendastukken de juiste recente versie. Dan is er een mededeling van mevrouw Blackstone namens de heer De Jong. En dat gaat over de voorgestelde procedure met betrekking tot de werving van een nieuwe directeur voor de Randstedelijke Rekenkamer. De adviescommissie heeft namelijk aan de individuele leden gevraagd om alvast mandaat op te halen bij ons over de procedure. De bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer gaat dus vertrekken. 22 juni komt de adviescommissie bijeen. Dan zou de adviescommissie zich willen uitspreken over de gewenste procedure voor de route naar een nieuwe bestuurder. En op basis van deze uitspraak kan vervolgens met de programmaraad een procedureafspraak worden gemaakt hoe opvolging gegeven wordt aan artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling, namelijk het raadplegen van de programmaraad over de profielschets. Nou, er zijn een aantal scenario's. Bij ons zou het gaan om een uitvraag aan de Staten via onze commissie. Voorgesteld wordt om om een uitspraak te doen die mevrouw Blackstone wil toelichten. Mevrouw Blackstone, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag is of u kunt instemmen met de aanpak van scenario 1, het nieuw profiel opstellen en het openstellen van de vacature, de medewerkers van de Rekenkamer hierbij te betrekken en een extern bureau de zoektocht naar een geschikte bestuurder te laten begeleiden. En mochten er nog overige aandachtspunten zijn, deze mee te nemen in het nieuwe profiel van de bestuurder.
Kunt u als commissie instemmen met deze voorgestelde procedure? Ja, ik zie instemmend geknik. Dan kunt u daarmee teruggaan naar de adviescommissie. Hebt u mandaat van ons als commissie. Dan hebben we het verslag van de Financiële Auditcommissie van 10 mei 2023. De heer Adriani van de PvdA heeft de Griffie laten weten een opmerking te hebben bij het verslag, namelijk dat hij niet heeft gezegd dat de gemeente Utrecht erop achteruit is gegaan bij eenzelfde exercitie vorig jaar bij het gemeentefonds, maar dat de Utrechtse gemeenten erop achteruit zijn gegaan. Zijn er verder nog andere opmerkingen voordat we dit verslag kunnen vaststellen? Ik hoor iemand. Wie hoor ik? Ik zou denken de heer Adriani, maar ik weet niet. Hoor ik iemand die hier een opmerking over wil maken?
Ik wil nog graag een toevoeging doen.
Ja.
Bij aanwezige Kees van Vuren was ook aanwezig. Die staat er niet tussen. Terwijl die verderop wel staat met een vraag of zoiets. Dus als dat nog toegevoegd kan worden, zou het fijn zijn.
Prima, gaan we dat doen. Voorzitter. We gaan Kees van Vuren toevoegen als aanwezige bij die vak. Verder geen opmerkingen, dan kunnen we het verslag zo vaststellen. Punt 5, termijn, agenda en motielijst. Daar zijn verder geen opmerkingen over binnengekomen, maar de heer Van der Dikkenberg heeft nu het woord.
Ja, voorzitter, dank. Op de termijnagenda, na aanleiding van de termijnagenda wil ik eigenlijk 3 dingen bij elkaar bossen om te kijken of dat we dat efficiënter kunnen maken. Want er staat nog een toezegging bij de jaarstukken van 2020 over het oppakken van de PNC-cyclus. Samen met de vak om daar over in gesprek te gaan en te verbeteren en te versterken en de informatiewaarde. De vorige keer heeft de heer Jansen daar een rondvraag over gesteld. Die zou ik daar graag aan willen koppelen om te kijken of dat ook in die werkgroep geborgen kan worden met de strategische agenda van het vak. En we hebben daar in de kaderbrief natuurlijk ook een paragraaf over gelezen van ja, dat we met die PNC-cyclus aan de slag moeten. En ik zou die 3 bij elkaar willen opbossen om te kijken of dat bij de werkgroep van het vak belegd kan worden. De PNC-cyclus is ons document, dus wat dat betreft denk ik dat het goed is als die werkgroep dat ook in de strategische agenda kan agenderen. En dat we dan ook concreet tot een planning komen samen met de organisatie om dat proces te gaan doen vanuit het vak.
Ja. Is er steun voor dit voorstel of zijn er opmerkingen? Ik zie vooral instemmend geknik. Niemand tegen het samenvoegen van deze 3 onderdelen van de termijnagenda? Nee? Prima, goed voorstel, gaan we overnemen. Dan, er zijn geen rondvragen ingediend. Is er nog iets voor een rondvraag? Voordat we overgaan naar de eigenlijke bespreekagenda. Nee? Dan gaan we naar de jaarstukken 2022. Mevrouw Koedijk zal een introductie verzorgen op de jaarstukken en nader ingaan op het afgegeven accountantsverslag en de verklaring. Het is natuurlijk een technische behandeling van de jaarstukken, want alle commissies behandelen de jaarstukken ook en daar vindt de politiek inhoudelijke behandeling van de jaarstukken plaats. Dan wil ik nu graag mevrouw Koedijk het woord geven voor haar introductie.
Dank u wel, voorzitter. Fijn om in uw midden aanwezig te zijn, ook fysiek. Dat is altijd goed om elkaar weer te zien. En ik wil graag de kernboodschappen uit ons accountantsverslag toelichten. En als u die voor u heeft, dan kunt u eigenlijk mijn verhaal denk ik ook makkelijker volgen. En het begint met de conclusie. We hebben een goedkeurend oordeel gegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Ik denk dat het goed is om even toch te benoemen. En ook specifiek te benoemen dat wij geen indicaties voor fraude hebben of niet naleving van wet en regelgeving hebben geconstateerd. En als u misschien de nieuwe controleverklaring ook heeft gelezen, dan heeft u gezien dat die is uitgebreid. En dat we daar een aparte paragraaf hebben opgenomen over fraudebeheersing en over de financiële positie. En als we nou kijken naar de fraudebeheersing van de provincie Utrecht, dan hebben we gekeken hoe dat is ingericht en hoe dat proces door de provincie wordt geactualiseerd, die analyse, die frauderisico's en welke beheersmaatregelen ze in plaats hebben. En daarin hebben we gezien dat er goed zicht is op die risico's, dat ze dat ook periodiek eiken en dat we daar geen opmerkingen over hebben. Ten aanzien van de toelichtingen ook in de paragraaf weerstandsvermogen. Daar zien we ook dat dat goed is toegelicht, dat die risicoanalyse is gedaan. En als we daar kijken dat de nodige weerstandscapaciteit 24 miljoen is en dat daar voldoende reserves tegenover staan. Dus dat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in de discussie staat. De vorige keer was ik digitaal in uw midden en spraken we over het controleproces. Daar hebben we natuurlijk ook iets over opgenomen in het accountantsverslag. De afgelopen jaren hebben we zeer intensief gewerkt om dat proces te verbeteren. En je ziet in de organisatie talloze verbeteringen. Maar helaas hebben we vastgesteld dat het proces van de jaarrekening en het opleveren van de jaarrekeningstukken gewoon te lang duurt. En dat de kwaliteit van de oplevering door de organisatie niet in alle gevallen goed gaat. En daar hebben we ook een toelichting over gegeven. De samenwerking met de organisatie is heel prettig en constructief, maar we merken dat het moeite kost om een aantal dossiers goed op te leveren. Bijvoorbeeld de grondexploitaties of de niet uit de balans blijkende verplichtingen. En dat als wij vragen hebben, dat het lang duurt om daar antwoord op te geven. Nou, dat is iets wat, wat we ook uitvoerig gaan evalueren natuurlijk met de organisatie om te kijken wat de verbetering is. Maar ik denk dat het ook goed is om aandacht aan te schenken vanuit gedeputeerde staten en de vak. Nou, als we dan kijken naar onze bevindingen, dan is een van de bevindingen rondom de Europese aanbestedingsrichtlijn is dat we een fout hebben geconstateerd van 1,6 miljoen. Ik denk dat dat, dat mooi is om te vast te stellen dat de interne organisatie hier ook de fout heeft vastgesteld. Dat de eigen organisatie hier controls in plaats heeft. Die dus echt periodiek kijken ze, elke maand kijken ze naar de spendanalyse, ze kijken naar de dossiers. Doen dus zelf die controle en wij hebben gekeken of dat goed gaat en dat gaat. Die controles gaan goed, er komt wel een fout uit van 1,6 miljoen. Komt ook een beetje omdat je natuurlijk eigenlijk altijd maandelijks achteraf kijkt. Dat een van de adviezen is van ons dan ook van kijken of je die ontwikkeling naar de eerste lijn en misschien wat vaker inkoop inschakelen of je die stap nog kan maken en dan kan je misschien ook nog wat meer voorkomen. Maar aan de andere kant zien we een enorme stap in de interne beheersing en hoe dat is georganiseerd. Dan een belangrijke punt in de jaarrekening is de verwerking van de hart van de Heuvelrug. Dat is een gebiedsontwikkeling en daar zit ook een grondexploitatie aan vast. Die grondexploitatie was als één grote grondexploitatie in de jaarrekening opgenomen vorig jaar. En het gedeputeerde staten en met toestemming van de staten heeft besloten om dat in drie verschillende projecten te gaan verantwoorden. Nou, dat is natuurlijk een stelselwijziging. We hebben goed gekeken of überhaupt die stelselwijziging terecht is. Maar ook of die goed is verwerkt in de jaarstukken. Nou, dat is zo. Het betekent ook dat voor Richelleweg, die is dan bijna afgerond, dat er ook een winstneming heeft kunnen plaatsvinden. Dus je ziet dat dat stuk goed nu in de boeken staat. We vragen wel aandacht, en dat heb ik duidelijk gedaan aan de organisatie, over van goh, hoe ga je kijken? Hoe kijk je naar de waardering en de parameters voor die naar de toekomst kijken? Want we hebben eigenlijk beoordeeld dat dat optimistisch is. Dus dat dat wat kritischer door de eigen organisatie bekeken kan worden. Nou, dan de jaarstukken zelf. Wij lezen de jaarstukken van voor naar achter. En we kijken of dat in lijn is met de cijfers die wij controleren. Maar we kijken ook, zien wij nou verbeteringen en kan de staten hier nou goed mee uit de voeten? En we hebben een aantal suggesties voor verbeteringen, maar over het algemeen zijn wij positief over de leesbaarheid, over de kwaliteiten, hoe de staten worden meegenomen het afgelopen jaar. We hebben een aantal suggesties voor verbeteringen om met name wat dunner te maken. Nou, ik zie af en toe het boek liggen, dus wij denken het mag wel af en toe ook wat dunner. Maar het kan ook soms wat concreter, hè? Dus dat je iets meer duiding hebt van, goh, we hebben dit en dit gedaan, maar ja, hoe ver zijn we dan met het bereiken van het doel? Dat is eigenlijk waar we denken dat de belangrijkste stap voor de informatiewaarde voor de jaarstukken in kunnen. En we vragen ook aandacht voor klimaatrisico's en ESG-elementen die wat meer nog toegelicht kunnen worden in de jaarstukken. Nou, ik heb net al iets verteld over de financiële positie. Die is goed van de provincie Utrecht. We hebben wel een opmerking gemaakt over het voorspellend vermogen van de provincie. Dat heeft te maken met hoe goed kan je nou zien waar je uiteindelijk op uitkomt. Hè? Dus je maakt een begroting, die stel je bij gedurende het jaar. En kan je dan redelijk goed voorspellen waar je op uit kan. En we constateren dat daar gewoon best wel verschillen in zitten. Dus dat er wat scherper ook naar gekeken kan worden. En ook zien we ook als we de jaarstukken lezen, dat zult u ook gezien hebben, dat ze soms ook dat geschreven wordt, goh, per abuis is dit niet meegenomen in de begrotingswijziging of dat soort zaken. Dus er kan echt nog een stap gemaakt worden in hoe je kijkt tussentijds naar die cijfers en wat dat dan betekent voor begrotingswijzigingen en het eindresultaat. Tot slot, voorzitter, wil ik twee speerpunten even heel kort toelichten. Die heeft de vorige vak natuurlijk aan ons meegegeven. Het eerste speerpunt ging over de beheersing van het subsidieproces. Daar is een nieuw systeem geïmplementeerd per 1 januari 2023. En we hebben gekeken hoe het proces is ingericht in opzet. Hè? Want het is natuurlijk net pas geïmplementeerd. En daar zien we eigenlijk dat er voldoende beheersmaatregelen in opzet aanwezig zijn. En we zijn heel benieuwd naar dit jaar natuurlijk om te zien of ze ook daadwerkelijk werken. Maar we denken echt dat met de implementatie van dit systeem en hoe het is ingericht, dat dat een goede stap in de verbetering ook van het subsidieproces kan zijn. En daar keken we ook echt naar uit met elkaar. Nou, verder een andere vraag die u ons gesteld heeft, was naar het algemene risicobeheerproces te kijken. En we hebben met name gekeken naar de inflatie, de cash- en klimaatrisico's. Overal algemeen gezien zien we dat de provincie Utrecht een goed risicobeheersingsproces in plaats heeft. Dat ze dat periodiek doen, dat ze daarin de organisatie goed trekken. Dat ze bijvoorbeeld ook goed aandacht hebben voor cybersecurity. We zien ook wel dat er rondom zeg maar, die liquiditeitspositie en die treasury, dat daar aandachtspunten zijn. Heeft ook wel met dat voorspellend vermogen natuurlijk te maken. En ook de klimaatrisico's is een nieuw element waarin de organisatie nog echt nauwkeuriger moet gaan kijken. Wat heeft dat nou voor impact voor de provincie? Voorzitter, ik wou het hierbij laten.
Dank u wel, mevrouw Koerdijk, voor deze toelichting op de jaarstukken. We hebben een tafeltjesessie gehad op 7 juni, die is goed bezocht. Er zijn een aantal vragen ook gesteld, die zijn beantwoord. Die zijn maandag via e-mail aan u meegedeeld en gisteren ook bij de stukken gezet. Zijn er verder nog vragen tijdens deze ronde, tijdens deze commissie, die u wilt stellen over de jaarstukken? Meneer Wolting.
Ja, u noemde net het proces rond niet uit de balans blijkende verplichtingen, dat dat nog wel een stuk beter zou mogen. En nou hebben we straks in de volgende commissie een heel project liggen waarbij de staat goed gevraagd wordt om een garantie af te geven voor de financiering van bussen tot 300 miljoen. Vindt u ook dat dat soort processen wat nauwkeuriger vooraf met u afgestemd moeten worden? Hoe dat gaat en wat de impact daarvan is voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De technische aspecten van deze vraag kunnen hier behandeld worden. Zodra het politiek inhoudelijk gaat, gaat het naar de commissie M&M. Mevrouw Koerdijk.
Toen ik net het voorbeeld noemde van de niet uit de balans blijkende verplichtingen, dan bedoel ik eigenlijk dat de organisatie een specificatie moet opleveren. Dus eigenlijk een lijst moet opleveren met van, welke verplichtingen en rechten hebben wij nu als provincie. En wij gaan dan kijken of die juist is, maar ook of die volledig is. En zo'n lijst konden we zeg maar, het kost moeite om op te stellen en hadden wij steeds vragen over, heb je hier naar gekeken, heb je daar naar gekeken? Als we kijken naar zeg maar keuzes of garanties wel of niet moeten worden verstrekt, is dat niet iets wat vooraf met ons wordt overlegd. En dat hoeft ook niet, want dat is niet onze rol. Voor ons is het van belang dat als er een garantie wordt gegeven, dat die uiteindelijk in die, zeg maar in die lijst van niet uit de balans blijkende verplichtingen komt. Dus wij kijken naar de besluitvorming en kijken ook of die dan uiteindelijk in die specificatie komt.
Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord, meneer Wolting? Okay, mevrouw Matser. Of mevrouw Hoek had ook nog een vraag. Maar, u wilt op dit onderwerp ingaan?
Ik heb een opmerking. Het wordt steeds warmer en benauwder. Zou er iets van luchtverversing aankunnen? Want ik voel nu ook niets hier. Ik denk volgens mij staat het gewoon uit.
Ja. Oké, u heeft uw microfoon niet aan, maar u vraagt om luchtverversing omdat het hier steeds benauwder wordt. Kan een van ons hiermee aan de slag? Ja, Niels gaat ermee bezig. Gaan ermee bezig. Mevrouw Matser, u had een andere vraag.
Ik was heel blij om het advies te zien van de accountant, hè, over dat we meer op de ESG-doelen ook moeten gaan monitoren. En dat we daar ook mee aan de slag gaan, zien we ook in de kaderbrief. En dat is vooral gericht op klimaatmitigatie, op de reductie van broeikasgassen. En ik vroeg me af of de accountant ook eerder heeft gezien dat er iets gebeurt rondom het monitoren van grondstoffengebruik. Of dat ook iets gebruikelijks is, of dat dat eerder is gebeurd, dat daarop wordt gestuurd.
Het schuurt tegen een politiek inhoudelijke vraag aan misschien. Maar mevrouw Koerdijk, misschien kunt u alsnog een reactie geven.
Ik zag aan ons verbaasde gezicht dat we even moesten overleggen. Dus dit weten wij niet. Ik kan u wel een beetje meenemen. Er komen binnenkort vanuit de Europese Unie komen nieuwe kaders aan. En die zijn voor het bedrijfsleven. En daar zijn verschillende kaders rondom vastlegging, rondom environment, als het in goed Nederlands heet. Waarvan het eerste is klimaat, maar dat gaat ook over afval en over water en over dat soort zaken. Ik zie dat bij gemeentes nog wat minder rondom grondstofverbruik, wel wat rondom afval. Maar bij provincies, eerlijk gezegd, heb ik dat nog niet gezien.
Dank u wel. Uw vraag goed beantwoord. Ja, meneer Koren.
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk twee vragen. Ik weet niet of de eerste voor de gedeputeerde is, maar ik vroeg me af of misschien de gedeputeerde kon duiden wat nou de hoofdoorzaken zijn dat wij zeg maar elk jaar te weinig uitgeven aan onze programma's. En de accountant sprak net al over van ons voorspellend vermogen, dat is niet helemaal juist. Maar er zijn best grote afwijkingen zeg maar, in die begroting. Maar wat is er nou voor nodig om te zorgen dat we beter gaan begroten? Dat vroeg me af.
Ja, dat is inderdaad waarschijnlijk een vraag aan de heer de gedeputeerde Strijk. Dat is prima. We kunnen hier ook vragen stellen aan de gedeputeerde. Wilde u hier ook op ingaan, meneer Van der Dikkenberg?
Gewoon als vraag in de ronde. Dus als ik voor iemand anders ga, dan geef ik eerst mijn beurt door.
Ja, deze vraag. Kan gedeputeerde Strijk deze vraag beantwoorden? Deze vraag gun eigenlijk van meneer Koren.
Ja, dank u wel voorzitter en meneer Koren voor de vraag. In het jaarverslag geven we natuurlijk een heleboel redenen aan waarom er soms iets vertraagd is. Maar als ik toch een aantal kan samenvatten die een beetje op de hoofdlijn ziet, is dat wij soms medewerkers niet hebben kunnen vinden om bepaalde activiteiten uit te voeren. Of dat het langer heeft geduurd voor wij medewerkers in dienst hadden en dan heeft er een vertraging plaatsgevonden. Dat we die krapte op de arbeidsmarkt ook merken bij onze partners. Dus het kan zo zijn dat een gemeente die van ons een subsidie zou krijgen voor noem eens wat een doorfietsroute ook onvoldoende mensen heeft kunnen vinden. Waardoor de tekeningen en alle uitwerking van zo'n doorfietsroute langer duurt. Dan is ook de subsidieverstrekking van ons aan zo'n gemeente langer. Maar dan heeft het dus diezelfde oorzaak. Schaarste aan personeel op de arbeidsmarkt voor ons of onze partners. Een bepaalde periode was ook wel grondstoffen, materialen die we niet op tijd konden vinden, die leidden tot vertragingen. Je zag dat het keer op keer uitstellen van de omgevingswet bepaalde vertragingen heeft meegebracht in zaken. We lopen natuurlijk op dit moment door allerlei redenen die u goed kent, wel eens aan tegen vertraging op vergunningstrajecten. Je ziet in de woningbouw, waar wij ook actief in de ondersteunende zin veel activiteit hebben, maar ook weer veel aan samenhangt. Dat onzekerheden die daarin zien, stijgende rente, die effect heeft op financiering en doorloop van woning, dan ook weer bij ons binnenkomen. Dus er zijn allerlei oorzaken waardoor iets wat je je soms zelf ten doel stelt, toch kan vertragen. Maar een grote, die we ook echt wel constateren op dit moment, is krapte op de arbeidsmarkt en personeel. En je zou ook wel eens kunnen zeggen, zoals een cultuuraspect genoemd, is het planningsoptimisme. Het is een beetje de aard van de politiek, met een politiek bestuur, om ambitieus je doelen neer te zetten. Daar hou ik ook wel van. En soms zijn we in onze gepassioneerde ambitie, zijn we net een stap te ambitieus en realiseren we het niet helemaal conform die planning. Misschien een verschijnsel wat we ook in de wisselwerking met de staten samen ook goed moeten bewaken. Hoe reëel en realistisch is de vraag die u soms stelt aan ons om het ook echt waar te kunnen maken. Nou, zo even op de hoofdlijnen. Als u natuurlijk door het jaarverslag gaat, dan ziet u bij heel veel programma's dat er soms net weer een heel bijzondere reden kan zijn waarom iets vertraagd is. Maar dit zijn een beetje de grote krenten in de pap.
Dank u wel. Zijn uw vragen hiermee beantwoord? Hebt u nog een vervolgvraag, meneer Koren?
Nee, niet allebei. Ik wil nog weten hoe we realistisch kunnen gaan begroten.
Ja, hoe kan het de volgende keer beter?
Ja, we zitten daar in een verbeterproces waarvan ik denk dat we er al een jaar of twee, drie mee bezig zijn. Hè. De afgelopen 4 jaar hebben we eerst achterstanden ingehaald. En toen lastig in coronatijd gestart met een proces wat ik steeds noem. Dat is het intern in de organisatie elkaar aanspreken, challengen. Als je planningen maakt op de aanleg van een weg of het kunnen creëren van natuurgebieden of allerlei zaken die er spelen, kan er dus een bepaalde mate van planningsoptimisme in zitten. Ook misschien vanuit de politiek bestuurlijke wens om iets met kracht en snelheid te doen. En wij moeten als organisatie denk ik wat vaker en scherper elkaar ook kritisch durven ondervragen. Zonder dat we dat als heel persoonlijk vervelend kunnen vinden. Maar gewoon challengen van je collega's. Is die planning nog wel reëel? Gaan we dit echt halen? En als we gewoon eens even kijken naar vakantiedagen die er aankomen of de ontwikkelingen op de markt. En we zullen ook vaker dat tussentijds moeten durven bijstellen. Dus ik noem het gewoon het intern proces van monitoring en elkaar uitdagen op het realisme van planningen. En uiteindelijk is elke planning leidt natuurlijk tot een financiële doorvertaling in onze begroting. Ik denk dat we daarmee bezig zijn. En dat is niet van de een op de andere keer goed. Het is ook iets waar onze organisatie wat aan moest wennen om dat op die manier te doen. Hoop is, als je al ziet wat er eigenlijk na de slotwijziging is gebeurd, dat we daar toch in een steeds verbeterend proces zitten. Maar de accountant constateert hem ook. Wij zien ook dat we daar nog echt wel aandacht voor moeten blijven hebben, ook van ons hoger management. En dat schrijven we ook in onze reactie op de kaderbrief. Dus ik zie het wel als een proces van plan, act, do. Het is continu bijsturen en leren. Ik zie de verbeteringen en we zijn er nog niet. Maar ik heb het geloof dat wij in de loop van dit jaar en volgend jaar daar echt steeds dichter gewoon naderen. Dat de begroting een reëel beeld geeft. Ik zeg er altijd bij, de kans dat ooit een begroting zich exact zo zal voordoen is natuurlijk niet heel. Hè? Er zullen altijd omstandigheden zijn in de werkelijkheid, in het realisme van de dag. Die leiden tot vertragingen of misschien soms af en toe een versnelling. Maar dat het beter kan en moet, dat onderschrijft ook het college. Maar we denken dat we goed bezig zijn op.
Ja, nou, misschien moeten we net als op rijksniveau, zeg maar, als we ambities gaan formuleren. Ze eerst neerleggen bij de uitvoering om te kijken of ze daadwerkelijk realiseerbaar zijn in het timeframe dat we het zelf ook zouden willen. Maar goed, Gillissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want aanvullend op de vragen die daarover zijn gesteld, u slaat volgens mij de spijker op zijn kop. Is het niet verstandiger dat we ook bij de planvorming heel expliciet aan dat aspect, namelijk de uitvoerbaarheid, ook in relatie tot de planning, dat we daar aandacht aan zouden besteden? Dus kunnen we daar, dus op die toets voordat voorstellen, zeg maar, tot politieke voorstellen worden gemaakt, ook kijken of we veel meer op die realisatiekracht gaan zitten, ook met de ervaring van de afgelopen periode. En volgens mij terecht de scherpe analyse van de gedeputeerden over welke oorzaken nou precies zijn, voor die vertraging in die investeringen. Dus veel meer focus ook op voorstellen als het gaat over de realisatie en de realisatiemogelijkheden.
Kunt u daar nog op reflecteren, gedeputeerde Strijk?
Nee, ik ben het zeer eens met de heer Gillis. Ik zou dat heel fijn vinden als we ook in het gesprek wat we met u staten kunnen hebben, op het moment dat u ambities formuleert, doelen wilt stellen, dat we ook met elkaar het gesprek kunnen hebben over de realisme van de planning die daaronder mag liggen. En het blijft altijd een spannend iets, hè? Dat zeg ik ook tegen u. Ik hou ook van ambitie. Je wilt ook niet op het moment dat u doelen stelt, er mag best een beetje stimulans uitgaan, ook richting ons en richting de organisatie, dat we gewoon met een bepaalde urgentie aan de slag willen. Dus ik wil ook niet de planningen zo stellen dat we ze altijd halen. Hè? Met twee vingers in de neus. Er mag ook wel een beetje gestreefd worden. Maar ik ben het zeer met de heer Gillissen eens. En wat de voorzitter eigenlijk al daarvoor zei. Als we bij voorstellen of vragen van u in de debatten bij RGW, M&M, BEM, altijd ook met elkaar het gesprek mogen aangaan over de realiteit van die ambities en hoe snel we dat kunnen realiseren in het licht van arbeidsmarktontwikkelingen. Ben ik daar zeer voor. Dat lijkt mij heel waardevol, ook als signaal naar onze organisatie.
Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, nou gaat het rondje zo mooi dat het uiteindelijk wel bij het onderwerp komt wat ik wilde benoemen. Ik heb even zitten kijken naar de arbeidscapaciteitsparagraaf en dat raakt volgens mij hier direct aan, want wij realiseren precies de verwachting en de begroting qua personeelscapaciteit. We halen onze inhoudelijke doelen niet en lees je in het jaarverslag heel vaak terug dat het komt vanwege personeelstekort of het niet kunnen opvullen van vacatures. Dan ergens gaat het dan wringen, want de onderbesteding is wel dusdanig dat ik denk van ja, waar zit dan de miscalculatie aan de begrotingskant? Want als we met deze samenstelling van onze organisatie ambities formuleren die realistisch zijn, en dat mag best ambitie in zitten, maar dat moet wel realistisch zijn, en je realiseert dan wel je personeelskosten, sterker nog, we overschrijden dat met 2,5 miljoen, maar de inhoudelijke doelen halen we massaal niet. Dan zit er aan het voorspellend karakter, en dat is ook de vraag aan de accountant, of dat ze dat herkent, van dan zit het dus aan die kant zit het echt niet goed als we kijken naar van hoe realistisch is onze begroting die wij lezen. Want dan had ik liever gezien dat we of minder ambities hadden vastgesteld en dat wel gerealiseerd hadden, of dat er een verhaal had gelegen van als je dit wil realiseren inhoudelijk, dan betekent dat ook dat er nog formatie bij moet. En die vragen die zijn volgens mij juist aan de politiek om daar keuzes in te maken en die maken we steeds niet. Maar daardoor lezen we in de jaarverslagen elke keer deze zaken terug. Dus, en dat is ook de achtergrond van mijn vraag, mijn technische vraag, die niet helemaal begrepen werd van hoe dat ik hem bedoelde. En de vraag is dan ook, en misschien is dat wel een vraag aan onze concerncontrole, van in hoeverre zorgt dat voor stabiliteit in de organisatie, als je kijkt naar een hoge inhuur die we hebben, en daarmee ook de continuïteit van de first line of defense en topschalen ervan. En welke hinder heb je daarvan? Want er ontstaan geen olifantenpaadjes qua vastgesleten paden waar we overheen gaan. En dat is wel een serieus zorgpunt als je kijkt naar de arbeidscapaciteitsvraag in ons jaarverslag. En ik zou die vraag dus graag bij zowel de gedeputeerden neer willen leggen over dat voorspellend vermogen en het realiseren van de doelen, als bij de accountant of dat herkend wordt en het verloop in de organisatie blijkbaar, want er zit veel inhuur achter en misschien wel bij de concerncontrole, maar ik weet niet of dat hij wat met mijn vraag kan.
Ik zou willen voorstellen om zeg maar eerst niet politiek, dus eerst de vraag neer te leggen. Herkent u dit beeld bij mevrouw Koedijk? En dan meneer Luiks daarover nog te horen en vervolgens de heer Strijk. Mevrouw Koedijk.
U vraagt mij af van herken ik zeg maar, dat niet realistisch wordt begroot. Dat kan ik moeilijk inschatten. Want ik heb niet de begroting bekeken van goh, we hebben zoveel capaciteit en dat soort zaken. Die kunnen dat realiseren. Hè? Dus die verbinding met mensen hier en zeg maar, wat begroot is en gepland is, dat kan ik zeg maar, niet beoordelen. Ik kan wel zien zeg maar, gedurende het jaar hoe dat wordt bijgesteld. Nou, daar zeg ik van goh, en dat gaf de gedeputeerde net heel goed aan, dat moet scherper zeg maar, in de tweede lijn op worden gestuurd en op worden gechallenged. En de kennis in de eerste lijn moet ook wat groter erom. Hè? Goh, hey, dit heeft impact ook voor de begroting en dat moet ook richting zeg maar, de financiële kolom. Dus dat is denk ik een stap, dus kennis en scherper in de tweede lijn zitten. En misschien ook nog wel een opmerking. Hè? Bijvoorbeeld één subsidie in december of in januari kan het verschil maken in realisatie. Hè? Dus soms is het ook maar een datum die het wat minder realistisch of minder realiseerbaar maakt. Dan over inhuur. Kijk, ik denk dat bekend is dat als je veel inhuur hebt, dat dan de continuïteit in gevaar komt van de gewone processen. Dat zien we zelf heel. Kijk, wij zien heel veel in de financiële kolom. En dat, nou ja, er is op dit moment op cruciale plekken sprake van inhuur. Ja, dat betekent elke keer weer opnieuw inwerken. En daar zit een stuk van de vertraging bijvoorbeeld ook dit jaar aan. Dus ja, inhuur is altijd iets wat schaadt aan de continuïteit van de gewone processen. Inhuur is nodig voor specifieke kennis en dat soort zaken.
Dank u wel voor deze beantwoording. Meneer Luiks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedemorgen, statenleden. Ik heb één vraag van de heer Van Dikkenberg die ik wil beantwoorden. Het heeft te maken met of het ook niet zo is dat inhuur zorgt voor minder stabiliteit en continuïteit. Dat is zeker een feit. En dus een soort omslagpunt dat als je te veel inhuur hebt, dat dan, de uitvoering van de taken in gevaar kan komen. Zeker als er onvoldoende overdracht is van vertrekkende mensen naar de inhuur. En bij de financiële functie is dat, en dat schrijft de accountant ook, best wel kwetsbaar geweest. Hebben we noodgedwongen tijdelijk wat mensen moeten inhuren, idealiter. En nou, binnenkort staan er weer een aantal vacatures op de borden. Heb je het liefst vaste mensen in de organisatie. Maar de arbeidsmarkt voor financials is lastig. En met een vast team van financials kun je planning en controle in een organisatie beter doen. Kun je sneller afwijkingen opsporen en kun je daar ook eerder over berichten. Dus het is zeker een feit dat inhuur daar soms lastig in kan zijn. Tegelijkertijd zijn we blij dat de mensen er zijn. En komen er soms tijdelijke taken op ons af waarbij je af moet vragen of je daar vaste mensen voor moet hebben. Eigenlijk taken die via het provinciefonds structureel worden gefinancierd, leidt bij ons pas tot het ophogen van formatie en het aanstellen van vaste medewerkers.
Dank u wel voor deze reactie. Dan gedeputeerde Strijk, wat is uw reactie op de vragen van de heer Van der Dikkenberg?
Nou ja, allereerst dat het geen beleid is om zoveel mogelijk inhuur te hebben. Zeker, wij zullen altijd een flexibele schil willen. Ik denk dat mevrouw Koedijk dat net zei, zeker daar waar het specifieke functies betreft, specifieke kennis die je ook niet continu in huis hoort hebben, zul je altijd een bepaalde mate van inhuur hebben. Maar het was gewoon soms niet anders. En ik heb als gedeputeerde echt wel gehunkerd bijna naar een wat meer vaste team bij financiën, maar gewoon niet goed te vinden op de arbeidsmarkt. En dan kom je terecht bij inhuur. En dat gold ook voor andere programma's. Ik wijs ook maar even naar een meer brede ontwikkeling in programma 8, economie. Zet die pet even op, zie je dat een probleem is wat in heel de economie speelt. Hè? In 2022 is het aantal overstappen van de ene werkgever naar de andere heel groot, overal. En wij merken dat ook. De arbeidsmarkt is krap. Het is een moment geweest waarop mensen ook nog eens om zich heen kijken en zeggen, ga ik ergens anders werken? En dat hebben wij dus ook gemerkt. Nou, wat betekent dat verder? Dat je dan ook een bepaalde... Dit is niet de enige oorzaak voor vertragingen. Of die personeelsvragen, die kunnen ook spelen bij gemeentes. En dan, daar kunnen wij niks aan doen. Maar het leidt wel dat wij soms rekenen dat een gemeente met ons in Q2 of zo, tweede kwartaal, bepaalde dingen zou doornemen. En dan hebben ze daar de mensen niet. Zijn wij wel gesteld voor die opdracht? Kunnen ze het daar niet waarmaken, ook om moverende redenen? En dan gaat zo'n project in de vertraging of het uitstellen van de omgevingswet. Daar zitten inefficiënties in. Wij hadden dan teams klaarstaan. Ja, die kosten worden gewoon gemaakt. Die salarissen zijn uitbetaald. Dus als u naar zo'n... Ik ben niet heel verrast dat mensen die wij vast in dienst hebben, dat dan redelijk volgens de begroting voltrekt. Of wij altijd efficiënt hebben kunnen werken, omdat de omstandigheden wel eens zorgden voor vertraging. Ja, dan betekent nog steeds dat wij de uren hebben gemaakt. Maar ja, we langer moesten wachten op de grondstoffen. Of langer moesten wachten op een andere partner die doorkwam. Of minder snel een vergunning kregen of konden afgeven dan wij hoopten. Dus het werkt allemaal daarmee complex op elkaar in. Maar wat echt wel hier gesteld moet worden, het is niet een doel van ons om een heel flexibele schil te hebben. Het is geboren uit noodzaak dat wij op dit moment soms met inhuurkrachten werken. En ik denk inderdaad dat andere analyses van de accountant, toch gewoon verbeteringen die noodzakelijk zijn in ons proces van aanleveren rondom jaarstukken. Dat we op het moment dat we eens een keer 2 jaar met dezelfde mensen mogen werken, dat echt enorm zou helpen in dit soort zaken. En ik hoop ook snel dat de arbeidsmarkt daarin wat keert. Of dat wij als werkgever misschien beter over het voetlicht krijgen hoe gaaf het is om ook hier bij de provincie te mogen werken.
Ik had eerst nog even het woord geven aan de heer De Hartog, want hij wilde ook nog een opmerking hierover maken en daarna geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook naar aanleiding van de vraag van de heer Van Dikkenberg en de reactie van de gedeputeerde Strijk. Ik heb misschien helaas wel te veel te maken gehad met inhuur. Ik ben zelf ook freelancer geweest, gedetacheerd. Het is niet per definitie zo dat inhuur zorgt voor slechte overdracht. Het is lastiger, dat klopt, dat ben ik helemaal met iedereen eens. Alleen het is ook een stukje professionaliteit van degene die wordt ingehuurd om misbaar te zijn, om te documenteren, om over te dragen. Zeker in de ICT waar mijn achtergrond dan ligt, is dat super belangrijk. En het is niet zo dat mensen op een gegeven moment gewoon na korte tijd weer weg kunnen gaan. Het kan helaas ook gebeuren, en dat is in het verleden ook bij grote organisaties gebeurd, belangrijke mensen ook gewoon een keer onder de tram kunnen komen. Helaas, het kan gebeuren. Dus iedereen moet in principe misbaar zijn. En dat betekent dat iedereen in zijn werkproces het standaard zou moeten hebben om dingen te kunnen overdragen, te documenteren, zodat mocht er iemand bijkomen of iemand weggaan, dat die kennisoverdracht beter gegarandeerd is. Dus het inhuurfeit, liever niet, maar het is een gegeven. Dus laten we daar dan ook goed mee omgaan en juist sturen op die overdrachtelijkheid. Dank u wel.
Dus u zegt dat inhuur zou niet tot vertraging hoeven leiden?
Dat is een erg sterke criterium, maar ik ben wel van mening, ik wil hem wel uitdagen en zeggen van als de mensen die worden ingehuurd zichzelf dusdanig professioneel vinden om ingehuurd te kunnen worden, vind ik dat kennisoverdracht daar ook zeker bij hoort en zou dat theoretisch gezien geen probleem moeten zijn. Maar dat hangt uiteindelijk ook af van degene die de inhuurder aanstuurt.
Ja, dank u wel voor deze toevoeging. Ik wil nog toch eerst even meneer Van der Dikkenberg het woord geven en dan u mevrouw Ouder de Tekhuis.
Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag nog even reageren op de gedeputeerde, want ik snap zijn verhaal wel, maar tegelijk hoor ik dan ook weer van ja, we hebben heel veel vacatures niet in kunnen vullen en zouden we liever met vaste mensen invullen. Maar de primaire begroting geeft aan loonkosten voor de formatie 87,5 miljoen en we realiseren 92,5 miljoen. Nou, er zit 5 miljoen tussen, dan denk ik van dan hebben we het gewoon goed gedaan. Hè? Dan heb je 5 miljoen meer loonkosten gemaakt dan begroot. Dan heb je dus heel veel mensen informatie aangetrokken. En daarom snap ik de heel veel verklaringen voor minder ambities niet. Omdat we hebben gewoon meer mensen aangetrokken dan dat we oorspronkelijk begroot hadden. En dat is niet eens inhuur, dat is gewoon formatie. Dus we hebben het echt heel goed gedaan. Maar dan de ambities lopen nog steeds fors achter. Dat er dan inhuur, dat is juist minder dan oorspronkelijk begroot. Dus dat snap ik dan ook wel, dat wisselt elkaar zo'n beetje af. Het zit alleen meer in de materiële budgetten, dat er bijgeschoven wordt. En dat zijn vaak korte, dure, snelle inhuren die op programma's gemaakt worden. Dus die snap ik wel. Maar ik snap die uitleg niet. En dan ook vooral de waarde van de begroting als je kijkt naar van onze formatie. Passendheid bij de ambities. En daar moet in de begroting, denk ik, zeker de komende begroting, ook een forse slag in gemaakt worden. Dat de formatie echt beter passend is bij de ambities die erin staan.
Zou u hierop kunnen reageren, gedeputeerde Strijk?
Ja, ik zoek een beetje, ik ben het gewoon eens met de heer Van den Dikkenberg. Ja, wij zullen in de begroting goed moeten zorgen dat de doelen en ambities die we stellen, dat de formatie daar kloppend bij is. Dus eens. Ik blijf wel wijzen op dat toen ik op de. Ik begon met te zeggen, er zijn tal van oorzaken waarom er zaken vertragen. En ik heb er een paar op de hoofdlijnen genoemd. En we zoomen nu heel erg in op de vertragingsfactor die ontstaat bij eigen medewerkers. Maar die eigen medewerkers die wij soms hebben, worden ook geconfronteerd met die omstandigheden in de buitenwereld. Waardoor ook vertraging ontstaat. En dan hebben we ze wel. Dan betekent het nog steeds dat men. Mijn eigen salariskosten die wij boeken, die mensen zijn er, gewoon redelijk volgens dat die begroting zich blijven voltrekken. Maar dat je nog steeds een vertraging hebt die de oorzaak vindt, omdat het buiten ons bedrijf tot vertraging is met medewerkers of grondstoffentekorten of vergunningsproblematiek of wetten die anders uitpakken of aanbestedingsrechtelijke vraagstukken die meer tijd vragen. Er zijn veel meer oorzaken dan alleen personeel. Dus dat wil ik er nog wel een keer bijzetten. Maar verder zeer eens met de heer Van den Dikkenberg dat dit een scherp punt van aandacht moet zijn. Hoe wij ook onze mensen allokeren op de activiteiten die we willen ondernemen om onze doelen te halen.
Ik denk dat uw ene vraag nog niet is beantwoord. Kloppen dan de huidige personeelskosten bij de huidige ambities of niet? Toch? Dat vroeg u uiteindelijk.
Nou, u ziet in de, dan gaan we een stapje maken naar de kaderbrief, waar we meer vooruit gaan kijken. En ook de concerncontrole haalde net al even aan, er komen opdrachten op provincies af vanuit het Rijk, die weer gaan vragen om extra personeel en extra mensen. En soms moeten we de afspraken over de middelen daarvoor nog maken, of krijgen we die slechts incidenteel, terwijl wij denken het gaat om structurele lasten en dus daar hebben we dan het gesprek over te gaan met het Rijk. Ik zal niet zeggen dat deze organisatie nu klaar is. Als wij gewoon kijken naar wat er, wij spreken van dag tot dag, aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden op de provincie afkomt, dan zal onze organisatie moeten blijven doorontwikkelen op die nieuwe vragen.
Ja, maar goed, de vraag ging wel over het afgelopen jaar en niet over de kaderbrief. Maar ik ga nu eerst mevrouw Oude-Luttekhuis het woord geven en daarna u mevrouw Hoek. Mevrouw Oude-Luttekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Het verbaast mij eigenlijk dat het personeel op de financiële afdeling dan wel heel kort werkt hier. Zou er niet eerst een onderzoek moeten plaatsvinden waarom ze niet langer in de financiële sector op de afdeling Financiën Provincie Utrecht werken? Want ik zit zelf in de financiële wereld en daar werken ze gemiddeld 10, 12 jaar op dezelfde, bij dezelfde werkgever. En hier is het heel kort. Dus ik denk dat we eerst een onderzoek moeten doen waarom is dat. En vervolgens zou ik zeggen van zet wat sneller de vacatures open en ga profielschetsen maken, zodat je wat sneller personeel hebt. We hebben hier in Utrecht de opleiding Finance and Control. De komende jaren per jaar denk ik wel 150 studenten af. Daar kun je dus ook een beroep op doen. Ik zou zeggen, ga eerst even kijken naar de interne cultuur waarom de mensen zo kort werken hier.
Kunt u daarop reageren, gedeputeerde Strijk?
Zeker een terechte vraag die u stelt natuurlijk. Hè. Heeft het te maken met dat mensen misschien er niet tevreden zijn of dat het niet leuk zou zijn? Nou, daarvoor is het natuurlijk ook relevant dat wij een medewerker tevredenheidsonderzoek houden. Eens in de twee jaar, waar we ook analyseren wat speelt daar. Er zal ook aandacht zijn in het vanuit het management naar het team. Continu zitten mensen daar ook gewoon goed in hun vel, zeg maar. Hebben ze het naar hun zin? Dan nog is er krapte op de arbeidsmarkt en er is een heel deel van onze medewerkers die ook gewoon wel al langere tijd bij ons werkt, maar met name op enkele financieel adviesfuncties. Dus die de brug slaan, de controllers, hè, die binnen de domeinen, die vanuit financiën meekijken bij het mobiliteitsdomein of het cultureel erfgoeddomein of... Daar zie je dat die expertise en die vakken, ja, die mensen zijn, die hebben toch een bepaalde schaarste of kunnen ook ergens anders banen vinden. En gaan dan toch na een aantal jaar weer weg. En ik weet ook zeker, want ik ken er een aantal natuurlijk gewoon heel goed persoonlijk, waar ik de afgelopen jaren heb mee mogen samenwerken, omdat ik ze veel zag. De reden dat ze weggingen, dat had niet te maken met onvrede over de provinciale organisatie. Maar gewoon mooie nieuwe uitdaging die hen geboden wordt. Of dichter bij hun huis wonen. Of combinatie met het gezin of zo. Dus dingen wat, ja. Dan moest ik ze ook altijd maar feliciteren, terwijl ik baalde.
Oké, dank u wel voor uw reactie. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. De gedeputeerde zei net van er kunnen vele oorzaken zijn waardoor er een vertraging optreedt of wat dan ook. Het kan ook nog zijn dat bijvoorbeeld informatie niet achtergehouden wordt, maar gewoon niet beschikbaar komt. En dan is mijn vraag eigenlijk, hoe zit het met de mailboxen? Als iemand op een bepaalde positie zit en er komt heel veel kennis of heel veel informatie binnen van buitenaf of wat dan ook, en die wordt ziek, kan het dan zo zijn dat dan een collega of degene die erboven staat, dan in de mailbox gaan kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik zelf spreek uit ervaring dat we soms meer dan een jaar naar stukken hebben gezocht, omdat degene die beheer had over de mailbox ziek werd. En dan is het, ja, we kunnen niet in de mailbox kijken in het kader van de privacywet. Hoe is dat hier in de provincie geregeld? Want het kan best zijn dat daardoor hier relevante informatie qua cijfers gewoon niet naar voren komt en daardoor gewoon een verschil opstreept.
Ja. Is dat een vraag die u kunt beantwoorden, gedeputeerde Strijk?
Niet helemaal ben ik bang. Dus misschien moet ik daar dan een deel later bij u op terugkomen, mevrouw Hoek. Op het moment dat een medewerker van ons ziek is, een paar dagen niet is, dan zal daar denk ik even, dan zal dat zo zijn. Dan loopt zo'n mailbox even door. Maar het is natuurlijk wel aan de teamleider en aan het management om op een gegeven moment iemand langere tijd afwezig is, dat je daarop handelt en dat je dan bedenkt wat komt daar aan informatie binnen of aan vragen binnen voor de organisatie die nu even blijft hangen omdat een medewerker er om een bepaalde reden niet is. Hoe een individuele teamleider, we hebben er natuurlijk tientallen van in onze organisatie, daar exact op stuurt, dat weet ik niet, maar voor mij hoort het wel gewoon bij het je managementverantwoordelijkheden om continu na te kijken, na te denken over of het team als totaal gesteld blijft om te blijven ingaan als iemand er eventjes niet is. Maar ik, veel specifieker, zo dicht zit ik natuurlijk niet in het management van onze organisatie. Hoe op een individuele mailbox wordt bewaakt, dat weet ik niet op dit moment.
Ja, mevrouw Hoek.
Ja, nog heel kort, dank u wel voor de beantwoording, maar er is dus niet een strikte regelgeving voor.
Gedeputeerde
Strijk. Nogmaals, ik vind het zelf tijdens je management mogen doen dat elke manager natuurlijk nadenkt op het moment dat iemand uit je team er een paar dagen niet is, dat je dan gaat schakelen, dat je gaat handelen. Ik vind dat gewoon horen bij verantwoordelijkheid. Ik weet niet exact wie dat dan weer controleert. En of dat dan, ik denk niet dat onze algemeen directeur dat continu aan het controleren is bij iedereen. Maar ik vind dit wel gewoon horen bij een organisatie. Maar ik haak een beetje af, omdat ik deze vraag net... Hier zit ik als bestuurder te ver af van hoe dit in de praktijk werkt. En als mevrouw Hoek daar wat meer van wil weten, wil ik dat graag voor haar uitzoeken, maar moet ik dat zo doen.
Dank u wel voor deze reactie. Zijn er ook nog andere vragen aan de gedeputeerde, de accountant of de concern controller over de jaarstukken? Meneer Langebach.
Ja, dankjewel. Het is een deel voor een vraag en een deel een soort voorstel. We willen graag namelijk een indicator toevoegen aan de jaarstukken. Dat was in ieder geval vanuit de fractie het idee. En toen dacht ik, nou, misschien past dat toch nog het beste in de vak van alle commissies. We hebben namelijk een indicator over de onderhoudstoestand van de wegen. Maar die gaat over de autowegen. En het leek ons mooi als we eenzelfde soort indicator ook zouden kunnen toevoegen voor de fietspaden. Zodat we daar ook de onderhoudskwaliteit van kunnen toetsen als we door de jaarstukken heen gaan. En toen dacht ik, misschien kan de gedeputeerde eventjes daarop reflecteren of dat mogelijk zou zijn, of dat hij weet hoe makkelijk die cijfers beschikbaar zijn. En ook hier om het even aan te kondigen of andere fracties dat ondersteunen en eventueel contact met ons kunnen opnemen.
En wordt dit ook nog besproken in de commissie M&M of alleen in vak?
Ja, dat wisten wij ook niet zo goed, of dat nou in de vak moest of in M&M. Dus ik doe het nu hier en als jullie allemaal zeggen dat is voor ons te politiek, dan laat ik het mijn collega in M&M nog een keer vragen.
Ja, dus dat zou inderdaad goed zijn. En u zou dat dan via een amendement dan ook nog bij de behandeling van de jaarstukken willen toevoegen. Meneer Wolting, u heeft een reactie.
Ja, voorzitter. De provincie beschikt, is geen eigenaar van fietspaden. Dus een indicatie in provinciale stukken over fietspaden is niet zo veel toegevoegde waarde. Wij het zijn altijd van gemeentes. Wij verstrekken wel heel veel subsidies aan gemeentes om fietspaden aan te leggen. Maar de gemeentes gaan over de fietspaden.
Dat is een belangrijke toevoeging. En de Griffie zegt ook dat het eigenlijk behandeld zou moeten worden in de commissie M&M. Ja? Gedeputeerde 1.
Voorzitter, wat ik... Nou, misschien ook wel even zo aan het begin van de nieuwe statenperiode. Wat ik heel leuk vind, heer Langebach, wijst er wel terecht op dat op het moment dat u een indicator zou willen toevoegen aan de PNC-documenten, dat de kaderbrief daarvoor het juiste moment is. Dus als u er een wilt toevoegen, dan zou dat... Nou, misschien wil het college het u ook wel toezeggen, maar dan moet je daartoe besluiten bij de kaderbrief. Ik denk dat de heer Wolting op de inhoud hierop reageert. Over onderhoud voor fietspaden. Of dat ook goed bij M&M besproken kan worden. Maar in zijn algemeenheid, dit is wel het moment om zoiets aan te geven. Dus wat dat betreft. En dat wil ik ook even benadrukken. Ja.
Ja, en dan dus in de commissie M&M en bij de behandeling van de kaderbrief. Ja, perfect. Kunnen wij overgaan naar de bespreking van de kaderbrief? Ja? Ik zie verder geen andere vragen. En ja, meneer Gillis er nog.
Ja, voorzitter. Misschien nog even ook de vraag aan de accountant. Hè? Het onderwerp van realisatiekrachten. Investering is natuurlijk ook net een revue gepasseerd. Ook in de iets politiekere, maar vooral technische wisseling met de gedeputeerden. Ik was ook benieuwd hoe mevrouw Koerdijk naar kijkt en of zij misschien nog suggesties heeft ook hoe we kunnen zorgen dat we vallen vanuit onze kaderstellende rol meer in controle kunnen komen gedurende zo'n jaar over het wel of niet kunnen wegzetten van die investeringen.
Mevrouw Koerdijk.
Ik ben even stil, dus u stelt een moeilijke vraag. We zitten even na te denken, want ik heb natuurlijk de verband zeg maar, met de planning en eventueel optimisme die in de planning zit, is voor mij wat lastig vast te stellen, omdat ik daar niet naar kijk. Gaandeweg zie je dat er eigenlijk altijd wel sprake is, dat er vertraging is. En, dus ja, ik kan een voorbeeld van een andere gemeente in dit geval geven. Bijvoorbeeld, die plannen vrij optimistisch, maar weten dat ze nooit realiseren wat ze plannen. En dat ze daardoor in de begroting zeg maar, wat lagere bedragen opnemen. Nou, dat is een voorbeeld waarvan je zegt, dan neem je meer risico. Maar dan komt je realisatie wat dichter in financiële zin bij je planning. Maar dat is een oplossing zeg maar, die wat schijn is. Want je planningsoptimisme is er altijd wel iets. Want je weet eigenlijk niet waar de vertraging gaat ontstaan. Dus de ene project gaat langzamer doordat er een vergunning uitloopt. De andere project omdat een gemeente geen mensen heeft. Een ander project hierdoor. Maar daardoor kan je zeg maar, dus dat je meer plant zeg maar, dan je financieel denkt te realiseren. Dat zou een oplossing kunnen zijn. En ja, ik zeg zelf van probeer met elkaar in die planning iets van afhankelijkheden te benoemen. Wat zijn de grootste afhankelijkheden in een planning? En dat je dan daarop monitort als staten.
Is dat goed beantwoord? Ja. Dan gaan we nu over tot de bespreking van de kaderbrief. Maar als eerste willen we aandacht vragen voor de meicirculaire. Die heeft u gisteren gekregen. Waarschijnlijk nog niet goed tot u kunnen nemen. En daarom wil ik eigenlijk gedeputeerde Strijk het woord geven om nog ons te vertellen wat dat betekent.
Voorzitter, mag ik heel even een punt van orde maken? Ik moet zo heel veel weg. Want ik ga natuurlijk heel veel inbrengen voor bij die coalitiedingen. Ik wil alleen heel veel kort zeggen dat ik voor die memo die straks komt over die ene kant het wil gebruiken dat de PVV dat prima vindt. Ik ben wel heel ouderwets en ik hou ervan om met een fysieke map te werken. En als dat mag, dan vind ik alles prima. Dus dat wil ik even voor de notulen genoteerd hebben. En dan ga ik nu even weg.
Prima, nemen we dat mee voor dat punt wanneer dat aan de orde komt. En dan gaan we nu over naar gedeputeerde Strijk voor de toelichting op de meicirculaire.
Ja, dank u wel, voorzitter. Optimaler was natuurlijk geweest als we de meicirculaire direct hadden kunnen verwerken in de kaderbrief die u van ons ontving. Maar wij kregen de brief van het Rijk pas op 31 mei binnen. En soms komt die zelfs begin juni. En wij wilden u toch al eerder informatie geven over de financiën op hoofdlijnen. Zodat wij voor het zomerreces met u konden praten en spreken over hoe staan de financiën ervoor richting 2024. En in de kaderbrief zelf heeft u kunnen lezen dat wij een inschatting hebben gemaakt. We hebben gekeken naar de voorjaarsnota van het Rijk. Dat is dus de brief die de minister van Financiën stuurt aan de Tweede Kamer. En we hebben gezegd, nou, als wij daar doorheen kijken, wat betekent dat dan voor het provinciefonds en daarmee voor de provincie Utrecht, als het gaat om de uitkering die wij krijgen, en voor de motorrijtuigenbelasting. En daar hebben we zo goed mogelijk een inschatting van gemaakt. Maar we hebben nooit alle informatie dan helemaal die het ministerie wel heeft. Dus wij, dat had je ook kunnen lezen in de kaderbrief, hebben we daarop geprognotiseerd. Nou, eigenlijk geeft de meicirculaire nu de echte stand aan. Hoeveel gaan we nu echt krijgen uit het provinciefonds? En hoeveel ga je nu echt binnenkrijgen op motorrijtuigenbelasting? Althans, de stand die we nu weten, op basis van het aantal auto's wat er nu is en de gewichtsklasse van de auto's. Dat kan natuurlijk ook nog wel weer in de komende maanden, doordat mensen nieuwe auto's kopen, gewoon veranderen. Maar dit is de stand die we dan nu hebben. Nou, en dat leidt tot wat bijstelling van de cijfers die in de kaderbrief stonden. Nou, als ik het hoofdbeeld zet, dan zie je dat we iets minder geld gaan krijgen uit het provinciefonds. We krijgen daarentegen meer geld binnen via de motorrijtuigenbelasting. En het leidt allemaal per saldo tot een wat hoger bedrag wat we krijgen dan in de kaderbrief vermeld stond. En als ik dan maar even op de politiek bestuurlijke hoofdlijn recapituleer, dan zeg ik altijd, nou, als we dit nu allemaal zo verwerken en u zou het statenvoorstel volgen om autonome ontwikkelingen te verwerken in de begrotingen, plus een aantal voorstellen die wij ook aan u voorstellen om in de begroting mee te nemen. Als u dat allemaal zou doen, en daar gaat u natuurlijk over, dan resteert een positief saldo van baten en lasten van 30,5 miljoen structureel vanaf 2027. Dus die bedragen worden dan nog net ietsje hoger in de kaderbrief, doordat we dus latere informatie hebben gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, dus er staan heel veel tabellen in. Het is altijd goed om ze te onderbouwen. Uiteindelijk kijk ik altijd naar gewoon wat is nou het uiteindelijk verschil ten opzichte van de brief. En die zit dus op, en die worden eigenlijk in de eerste alinea heel goed genoemd van de brief. Structureel neemt het met 7,3 miljoen positief toe. En over de 4 jaren bij elkaar is het 6,4 miljoen meer, vooral door de motorrijtuigenbelasting.
Nou, dat zijn positieve berichten. Heeft iemand hier nog vragen over aan de gedeputeerde? Over de meicirculaire en wat daaruit komt? Nee? Dat nemen we dan allemaal voor kennisgeving aan. Dan kunnen we verder naar de behandeling van de kaderbrief. Dus even kijken. Daar zijn ook vragen over gesteld. Die vragen zijn afgelopen maandag ook via de e-mail beantwoord en naar u toegestuurd. Staan ook bij de stukken. Dan wil ik de gedeputeerde eerst het woord geven om een toelichting te geven op de kaderbrief.
Ja, voorzitter, het was best even worstelen voor dit college om een kaderbrief op te stellen. Ergens in maart lag er een planning die ervan uit zou gaan dat wij een beleidsarme kaderbrief zouden opstellen. Dus helemaal niets eigenlijk belangrijk zouden besluiten ook met elkaar, maar gewoon informatie aan u zouden geven. Maar gedurende de maanden april en mei werd voor ons toch inzichtelijk dat het wel zo kon zijn dat er nog geen nieuw college zou zijn in juni. Nou, dat lijkt inmiddels bewaarheid te worden. Dus wij moesten in april, mei onze planningen gaan bijstellen daarop. En wilden toch gewoon in voorbereiding naar een begroting voor 2024 een aantal zaken met u meegeven. Waarom dan zo'n krappe planning? Omdat er een wettelijke termijn is. Op 15 november dit jaar moet u de begroting voor 2024 vaststellen. Als Provinciale Staten geen begroting vaststelt op die datum, die dan weer naar het ministerie wordt gestuurd, dan kunnen we geen geld uitgeven eigenlijk in 2024. Dus dat is een wettelijke datum. Nou, we willen dat u dat zorgvuldig kunt bespreken in alle commissies. Daar staat de maand oktober voor. En dat betekent dat er eind september door waarschijnlijk nieuwe college van gedeputeerde staten een begroting moet worden vastgesteld. Maar daar moet ook allemaal voorbereiding voor gedaan worden door de ambtelijke organisatie. En die loopt eigenlijk nu al. Ook in juli en augustus zullen ambtenaren daar tijdens het reces, ze zijn niet allemaal de hele reces tenslotte op vakantie, gewoon mee bezig zijn om die begroting voor te bereiden. Dus de kaders daarvoor, die stelt u nu vast. Nou, we hebben als college oprecht geprobeerd om geen nieuwe bedragen in de begroting op te nemen waarvan we zeggen, daar moet het nieuwe college maar over gaan. Maar er zijn ook een aantal zaken die zijn onuitstelbaar, waarvan we zeggen, ja, maar nu nog een jaartje wachten tot 2025 of tot er een nieuw college komt voor het in de begroting 24 eventueel komt. Dat kan eigenlijk niet. Partners buiten ons, die vragen gewoon om helderheid. Die zouden het nu willen weten. Die moeten ook weer plannen en organiseren. Dus vandaar dat we twee categorieën hebben gemaakt die we u voorstellen. De een is autonome ontwikkelingen. Die moeten we verwerken in de begrotingen. Punten waarvan wij zeggen, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Bijvoorbeeld de afspraak met de vakbonden om onze loon en salarissen van het personeel te indexeren grotendeels. Ja, dat is een cao-afspraak. Die moeten we volgen en die leidt tot... ja, hogere lasten. Het is een min of meer autonome ontwikkeling. Misschien dat je zou kunnen zeggen, we willen daardoor met minder mensen werken, maar dat ga je nooit op de korte termijn regelen. Dus dat zal dan altijd lange termijn zijn. Op de korte termijn is het een autonome ontwikkeling. Het feit dat de rente stijgt, autonome ontwikkeling. De wet die heeft geregeld dat de vergoeding voor statenleden omhoog is gegaan, ja, dat leidt wel tot een begrotingswijziging bij ons. En die moeten we gewoon verwerken. Dat zijn autonome ontwikkelingen. En daarnaast hebben we er een aantal waarvan we zeggen, ja, die... wij denken dat ze geen uitstel kunnen dulden. Daarom nemen we ze graag mee in 24. En dat noemen we categorie B in de kaderbrief. En ze passen in beleid. En we denken ook dat het niet tot grote weerstand politiek bestuurlijk leidt. Maar het is wel uw toets. U moet erover besluiten of u het met het college eens bent. En dan schetsen wij u ook categorie C en D. Dat zijn ontwikkelingen waar het nieuwe college vrij snel een uitspraak over zal moeten gaan doen. Mag wel een paar maanden duren. Soms mag het misschien zelfs een jaar duren voor ze een besluit nemen. Maar ze komen er wel aan. En wij vonden het wel belangrijk die ontwikkelingen te schetsen. Omdat je bij elke euro die je vandaag moet uitgeven wel altijd moet weten. En welke moet ik morgen uitgeven of overmorgen. Dus dat hebben we geprobeerd in de kaderbrief te schetsen. Vier categorieën. A. Autonoom. B. Wij denken dat u er nu een besluit over moet nemen in opmaat naar het jaar 2024. C. Ja, daar moet het nieuwe college toch vrij snel in de tweede helft van dit jaar uitspraken over gaan doen. Misschien richting de begroting 25. Misschien wel met een begrotingswijziging naar 2024. En categorie D, zaken die er op wat langere termijn aankomen, maar die grote financiële effecten hebben. Wij dragen alleen een besluit op A en B. Maar het is wel goed altijd als je over A en B besluit dat je ook C en D kent. En dat hebben we geprobeerd in deze kaderbrief zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Het was wel een worsteling voor het college in deze tocht. Ja, de missionair zijn we niet, want we zijn gewoon missionair natuurlijk. Maar we weten wel dat wij wachtend op het nieuw college niet alles kunnen besluiten. Of kunnen voorstellen aan u.
Dank u
nou,
wel.
Dit ter introductie, voorzitter.
Heel fijn. Dank u voor deze introductie. Dan wil ik nu graag de fracties vragen of zij vragen of opmerkingen hebben over de kaderbrief die nu besproken kunnen worden. Mevrouw Flink.
Ja, dank voorzitter. Wat ons opviel was dat veel van de inkomsten eigenlijk minder structureel worden. Dus de uitkering uit het provinciefonds gaat omlaag, terwijl we juist wel meer speciale uitkeringen krijgen vanuit het Rijk. Wat het risico geeft dat de financiën in de toekomst wat onzekerder worden en dat wij als provincie misschien meer een uitvoeringsloket dan echt een structurele organisatie worden. En als ik net de discussie over de personeelslast en eigenlijk de structurele investering die daarvoor nodig is van ook de SGP-fractie hoor, dan maak ik me daar eigenlijk wel zorgen om. En ik zou daar graag een reflectie op willen van de gedeputeerden. En daar hou ik het nu even bij.
Prima. Uw reactie, gedeputeerde Strijk?
Mevrouw Verlink staat de spijker op de kop. Daar maak ik mij ook zorgen over. Ik vind dat echt een zorgwekkende ontwikkeling. Dat ik op de provincie allerlei uitdagingen zie afkomen. Die om structurele lasten vragen. En waarvan het Rijk ze vaak met incidenteel geld mogelijk maakt. En dan is het heel lastig als organisatie om je daarop in te richten. Maar gewoon maar eens voorbeelden noemen. Hè. Dus er is misschien wel incidenteel geld om grote infra aan te leggen. Grote OV-projecten te kunnen realiseren voor al die nieuwe woningen die er gaan komen. Dat helpt dan om het aan te schaffen, bijvoorbeeld de tramlijnen. Maar ja, daarna moet je ze ook onderhouden, beheren en exploiteren. En hoe gaan we dan met die jaarlijkse lasten om? Dat zijn voorbeelden waar ook het college zich zorgen over maakt. Dus u legt de vinger op de zere plek. En het is ook het IPO, die brief zat bij de mei-circulaire die u gisteren heeft ontvangen. zit ook een brief bij die het IPO, de verzameling van 12 provincies, ook gisteren naar het Rijk heeft gestuurd, waar wij deze zorg ook nogmaals uiten. We staan hier niet alleen, ook gemeentes uiten deze zorg. Dat we steeds meer tijdelijke uitkeringen zien, SPUCs, ook nog met een hoge administratieve afhandelingslast. En dus uw risico's van we worden een uitvoeringsloket, we hebben minder handelingsperspectieven, kunnen ons structureel niet voorbereiden. Ja, ik herken ze gewoon. Het is allemaal niet direct urgent voor nu, maar gewoon op de langere termijn zet het de financiën echt onder druk. En dat is een zorg die ik deel.
Dank u wel. Mevrouw Flink, hebt u nog een aanvullende vraag?
Ja, ja, ik heb dan nog een vervolgvraag. Dank voor de beantwoording en de gedeelde zorg ook. Wat we ook constateren is, nu valt die motorrijtuigenbelasting positief uit en gunstig voor de provincie. Maar dat is ook best wel een onzekere belasting, zeker als straks veel meer elektrische auto's op de wegen zijn. Hoe structureel die financiering dan ook in de toekomst is voor onze provincie. En wat wij ons dan nog afvroegen was welke mogelijkheden er zijn om dit, nu kunnen we dit maar één keer per jaar vaststellen, maar zijn er ook mogelijkheden om dat gaandeweg in het jaar nog bij te stellen of te repareren? En welke flexibiliteit zit daarin? Dank u wel.
Gedeputeerde Strijk.
Het klopt. In de motorrijtuigenbelasting hebben wij nu een vergoeding gekregen van het Rijk. En die liep dan via het provinciefonds voor het feit dat elektrische auto's geen motorrijtuigenbelasting betalen. Daarmee loopt het uiteindelijk allemaal voor ons in dit jaar en de komende jaren neutraal. Maar het is onduidelijk hoe dat gaat. Dus elektrische auto's waren vrijgesteld. Het Rijk zegt dat ze dat ook weer, dat mensen die een elektrische auto hebben straks gewoon motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Maar over die wet moet nog wel definitief besloten worden. Wij denken nu maar even dat dat zo zal zijn. Of dat als die wet er niet komt, dat ze weer belasting gaan betalen, dat wij dan net zoals de afgelopen jaren vergoed worden voor die heffing. Maar dat daar een risico zit, daar heeft u gelijk. Dat risico is er, want het schuift het denken daarover. En je gaat al helemaal richting 2030, heeft het huidige kabinet gezegd, dat we gaan rekening rijden. En dan gaat het de motorrijtuigenbelasting als dusdanig waarschijnlijk vervallen. Ja, gaan wij dan op centen heffen op het rekeningrijden? En hoe gaat dat eruit zien? Dat is allemaal nog heel onduidelijk. Daar is eerder over gezegd in het kabinetsakkoord dat er misschien een nieuw belastinggebied mag komen voor provincies. Dus dat betekent dat we niet een heffing hebben op de auto, de zwaarte van de auto, maar bijvoorbeeld dat iedere inwoner van de provincie een bedrag betaalt. En dat kan dan nog zijn gewoon iedere inwoner een vast bedrag of een bedrag gekoppeld aan het huis waar hij of zij woont. Dat weten we allemaal niet. Want er is nog geen plan over gemaakt, maar we weten wel dat in 2030 het gaat veranderen. Dus dit is ook een onzekerheid die er speelt. En in de komende 4 jaar hopelijk wel meer duidelijkheid gaat geven. Dit zijn allemaal dus ook de onzekerheden die we in de brief noemen. Die het lastig maken om wat langer termijn begroting af te geven. Als je niet weet hoe je belastinggebied op langere termijn uitziet. Of je niet weet of op langere termijn elektrische auto's wel niet zijn vrijgesteld. Als je niet weet of op langere termijn het Rijk incidentele specifieke uitkeringen blijft verstrekken. Ja, dat zijn onzekerheden.
Dank u wel. Nou, we gaan de onzekere toekomst tegemoet. Wie heeft er verder nog vragen? Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden het net natuurlijk een beetje over realisatievoorspellingen en dergelijke. In antwoord op mijn vragen gaf de gedeputeerde van mobiliteit aan dat hij 20 tot 40 FTE extra moet hebben om zijn ambities te kunnen realiseren. En ik snap natuurlijk dat voor een kaderbrief wat ver gaat. Maar ik had toch wel verwacht, als dat een serieuze inschatting is die ik op mijn antwoorden krijg, dat ik er wel een paragraaf over gelezen had, over de realisatiekracht op dat domein. Want 20 tot 40 FTE die ontbreekt in de uitvoeringskracht is toch wel serieus. En dan maak ik me wel serieus zorgen over de wijze waarop het domein mobiliteit kan functioneren. En dit bedoel ik technisch en met name als gedeputeerde financiën stel ik die vraag. Er komt natuurlijk een claim op financiën. Ik zie wel extra FTE op MIT, waarvan de zekerheid van MIT helemaal niet zeker is. Een mooie formulering, de zekerheid is niet zeker. Maar, dus die staat onder druk. Daar vragen we wel structureel geld voor aan. Maar de 20 tot 40 personen die nodig zijn om zaken in orde te houden, waar ook beheer onder druk staat, hoor ik van de medewerkers van de mobiliteit. Dan denk ik van ja, dan moeten we wel naar onze kapitaalgoederen kijken en dat het wel op een goede manier ook beheerd kan worden. En zijn daar dan ook mensen voor nodig. Dus ik ben benieuwd naar de financiële claim die er dan gevallen is en het besluit daarover.
Gedeputeerde Strijk.
Ja, terecht punt. In pagina 9 van de kaderbrief schrijven wij over onze investeringen die in het MIP staan. Er is ook een aparte bijlage bij. En daaruit blijkt dat wij in de komende jaren, en daar heeft u al toe besloten, voor zo'n 425 miljoen gaan investeren. In 2024 77 miljoen, maar daarna zit u wel welke jaar schrijven daarna. Maar bij elkaar voor 425 miljoen aan investeringen. Daar zit natuurlijk allemaal ambtelijke capaciteit op om dat voor te bereiden. Los daarvan staat er nog een half miljard aan potentiële investeringen. Daar heeft u nog niet toe besloten. Maar het zijn wel plannen die we op dit moment aan het uitwerken zijn. En die zijn ook nog niet gefinancierd in de begroting. En ik denk dat het nieuwe college zal moeten kijken. Gaan wij al die plannen nog steeds verder uitwerken? En dus mensen opzetten? Gaan we daar misschien ook wel keuzes in maken? En afhankelijk van die keuzes zullen ze er ook mensen bij moeten regelen. Die dan weer in lijn is met wat u net zei. Mensen moeten wel passen bij de opgave. Ik denk dat dat hebben we deze kaderbrief ook wel willen schrijven. En het zit in de categorie D ook genoemd. De afschrijvingslast, de rentelast, de onderhoudsbeheerlast van al die investeringen van een half miljard. Die zijn fors. Zou nu nog niet direct passen in de begroting. Maar als je ze toch wilt doen, dan zul je daar ook de mensen bij moeten regelen. En zal dus de claim die mijn collega in mobiliteit heeft aangegeven, daar ook een deel gerealiseerd moeten gaan worden of helemaal. Dus ik denk dat het nog afhankelijk is van de keuzes op de plannen.
Is hiermee uw vraag beantwoord?
Voor nu wel, maar we gaan vanmiddag dan wel met de gedeputeerde mobiliteit in overleg, want het staat dat er nu een tekort is van 20 tot 40 FTE. Dus ik ben benieuwd hoe dat relatie houdt met de toekomstige investering.
Dus dat het niet zo.
Ja, maar die plannen zijn we nu wel aan het uitwerken.
Is het nog het niveau van plannen? Of is het al zeg maar vastgestelde ambitie waarvoor een tekort is aan werknemers?
Ja, ik heb daar de Staten wel eens eerder op geweest. Op het moment dat u status ergens aangeeft, wij zouden het wel eens goed vinden dat er een planstudie is of een ontwikkeling bij een willekeurige N-weg of een rotonde. Of ga daar eens tekenen, dan gaan mensen aan het werk. En als wij al die plannen die u in het verleden zo in opdracht heeft gezet, ze staan allemaal in het MIP. In het meerjaren investeringsplan. Als we die allemaal zouden willen gaan realiseren, dan gaat dat zeker een half miljard kosten. En dat zouden we niet kunnen betalen. Desondanks zijn we ze toch allemaal in de plannen aan het zetten. Dus ik denk dat daar enige kritische blik en scherpte. Het kan wel, je kan ze wel gaan betalen. Maar dan moet je maatregelen gaan nemen. Ze zijn ook pas allemaal ver in de toekomst. Maar ik denk dat een goed gesprek over vinden wij al die planstudies nog steeds juist ook een terechte is. Maar als je ze allemaal doet, dan heb je ook mensen nodig.
Is dat duidelijk voor u nu? Ja, dank u wel. Zijn er andere vragen over de kaderbrief? Ik zie verder geen andere opmerkingen. Nou, dan moeten we met elkaar ook gaan praten over hoe wij dit... Ja, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, ik heb nog een kleine opmerking. Dat ik in ieder geval blij ben dat we de brief van de meicirculaire hebben ontvangen. Omdat we dan niet in de jaarrekening hoeven te lezen dat we 4,5 miljoen gemist hebben aan circulaire geld dat binnenkomt. De inhoudelijke weging en de politieke weging daarvan, die zal ik in BEM bespreken.
Prima, bedankt voor deze opmerking. Ja, mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Sorry dat ik nog achteraan kom. Nou ja. Ik heb toch één vraag. Wat ik eigenlijk mis in het hele gebeuren, wat ik allemaal zo lees, is het punt veiligheid. Veiligheid op de provinciale wegen, veiligheid op de fietspaden die hier en daar toch wel van de provincie zijn. Ja, daar moet ook in geïnvesteerd worden om oversteekplaatsen en dergelijke veiliger te maken. Maar in mijn beleving ontbreekt het daaraan. Kan de gedeputeerde Strijk daar nog iets over zeggen of moet ik dat vanmiddag aan de orde
Dat hoort vanmiddag, denk ik, in de commissie M&M aan de orde gesteld te worden.
Ik wil toch wel even zeggen, maar omdat het ook over de jaarrekening gaat. De motie van 50PLUS van 2 jaar geleden, Spengen, ik zeg het nog maar eventjes, die nog steeds niet uitgevoerd is. En iedere keer verschuilt men zich ook wel achter capaciteitsproblemen. Ja, ik heb ambtenaren trouwens gesproken die zeggen, Mieke, het ligt klaar. Sorry dat ik zeg Mieke. Maar we moeten de opdracht krijgen. Dus hoe zit dat? Heeft het met geld te maken? Waar heeft het mee te maken? En ja, veiligheid, dat vind ik toch wel, ja, en daar moeten we gewoon optimaal voor gaan. Want anders ga ik gewoon een minuut stilte aanvragen voor alle slachtoffers.
Ja,
dank u wel.
Ik zou u willen aanraden om dat inderdaad vanmiddag in de commissie M&M te bespreken. Betekent inderdaad ook dat er nog best wel wat vragen zijn, zowel over de jaarrekening als over de kaderbrief, die nog in de commissie M&M besproken zullen worden. Deze stukken worden ook in de andere commissies besproken. Het is dus nog niet helemaal duidelijk, denk ik, hoe wij dit uiteindelijk gaan behandelen in de Statenvergadering. Want we moeten uiteindelijk kiezen, gaan we dit behandelen als hamerstuk, als klein debat, normaal debat of buitencategorie. En ik wil u eigenlijk vragen, als leden van het vak, hoe zou u de kaderbrief en de jaarstukken willen behandelen? Dan geven we dat mee aan de Griffie. De Griffie neemt de input van alle commissies uiteindelijk in zich op en besluit hoe wij het gaan behandelen. Hoe zouden wij als vak het willen behandelen, deze beide stukken? Ja, dus de jaarstukken. Hoe zouden we die willen behandelen? Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, ik heb er nog wel een vraag bij. Want eerdere jaren hebben we de algemene beschouwingen bij de kadernota gehouden. Nou is dit natuurlijk een kaderbrief. Dat is een ander moment, denk ik, ook een ander momentum. Ik denk dat we dat beter bij de begroting kunnen doen. Maar dan hebben we dat in ieder geval maar duidelijk. Dat we dan de algemene beschouwingen niet bij de kaderbrief doen. Dan kan het wat mij betreft alsnog als een uitzonderlijk debat natuurlijk richting... de Staten, want hier worden wel keuzes gemaakt. Ja, dat hangt ook een beetje af van wat de partijen aan tafel zeggen. Van, ja, als dit gewoon door kan, dan kan het gewoon door. Maar anders dan kan het nog wel debat opleveren. Ja.
Dus uw voorstel is om de algemene beschouwingen bij de begroting te houden en dit jaar niet bij de kaderbrief. Meneer Gillissen.
Nou, lijkt mij een goed voorstel hoor. Meneer, zijn algemeenheid zou mijn fractie er wel aan hechten. In ieder geval wel om het... inhoud te kunnen debatteren ook in de Staten, omdat wij op het punt van de financiële administratie nog amendementen in voorbereiding hebben over dat aan te merken als een groot project in het kader van de grote projectregeling. Dus die ruimte zoek ik in ieder geval wel ook voor de afhandeling ook in de provinciale staten zelf.
En gaat het dan over de kaderbrief of gaat het over de
Dat is de aanleiding van de jaarstukken. Maar goed, die twee zijn natuurlijk ook met elkaar verbonden. Dus weg in ieder geval, het hoeft geen heel lang debat te zijn. Hè, want er wordt natuurlijk ook gesproken over een coalitieakkoord. Daar gaan natuurlijk ook keuzes worden gemaakt. Maar we wegten er wel aan om daar een debatmoment ook in de staat bij te hebben.
Ja, dus over de jaarstukken in elk geval een debatmoment met eventueel indienen van amendementen.
Yes.
Ja, of moties.
Ja.
Ja? En dan de kadernota op dezelfde wijze. In elk geval een debat met mogelijkheid tot indienen van amendementen en moties. Ja. Meneer Koren?
Ja, algemene beschouwingen. Ja. Als wij iets willen zeggen over die kadernota gaan we natuurlijk doen. En dat is nu het moment om te duiden. En bij de begroting is het natuurlijk al een beetje te laat. De jaarstukken, dat mag geen haamstuk zijn. Dat heeft de accountant goed gezegd. Maar om daar nou een heel debat met moties, het staat natuurlijk partijen vrij om iets in te dienen, maar wat ons betreft kan het een klein debat zijn.
Klein debat bij de jaarstukken. En de algemene beschouwingen of een groter debat, moet dat nou inderdaad dan zeg maar bij de kaderbrief of bij de begroting of bij een presentatie van een coalitieakkoord? Waarschijnlijk kan de kaderbrief, juist omdat er weinig ambities in geformuleerd worden, ook met klein debat. En dan algemene beschouwingen zeg maar op een later moment als er daadwerkelijk ambities worden geformuleerd die politiek gevoeliger liggen. Correct. De SP heeft input via de chat. Ga even kijken. Wat zegt de SP? Beide stukken normaal debat, algemene beschouwingen na het coalitieakkoord. Presentatie van het coalitieakkoord is geen
staatsvergadering.
Geen staatsvergadering, oké. Okay. Dus de begroting heeft dan de ambities van het coalitieakkoord wel verwerkt. Ik zou zelf eigenlijk voorstellen om dan wel de algemene beschouwingen te hebben. Dan heb je veel interessanter politieke algemene beschouwingen. En dat is natuurlijk een uitzondering, want we zitten in een jaar waarin we zeg maar nog maar een coalitie gaan vormen. Dus normaal gesproken zou ik bij de kaderbrief doen. Daar ben ik het helemaal met u mee eens, meneer Koren. Maar misschien dit jaar bij de begroting.
ik snap dat die beleidsarm is. Maar als je algemeen beschadigd doet bij de begroting, dan is het een fait accompli. Dan is het leuk dat we dan iets kunnen zeggen, maar dan hebben we toch geen invloed meer.
Ik neem aan dat je bij de begroting alsnog amendementen kunt indienen. Dus de grote wijzigingen zullen plaatsvinden bij de begroting dit jaar, niet bij de kaderbrief, denk ik. Meneer Berlijn en ook gedeputeerde Strijk heeft een interruptie. Maar ik wil u eerst het woord geven, meneer Berlijn.
Ja, dank u wel. Begrijp ik dan goed dat bij de kaderbrief een klein debat wordt voorgesteld? Want ik zou wel gewoon een normaal debat willen hebben.
De SP stelt ook een normaal debat voor.
Ja, toch, want als we kijken, dat klein debat kan je niet meer reageren. Dat lijkt me onhandig.
Ja, prima. Dan doen we een normaal debat bij de kaderbrief. Jaarstukken, klein debat of normaal debat? Daar is wel overeenstemming over klein debat, dat voldoende zou kunnen zijn. Prima. Dan gedeputeerde Strijk, u wilde ook nog iets zeggen?
Ja, naar aanleiding van de opmerking die u maakte, voorzitter, om het even wel scherp neer te zetten. De begroting, zoals die nu wordt voorbereid, zal dus niet het coalitieakkoord kennen. Wat wij als de Staten het Statenvoorstel bij deze kaderbrief vaststelt, gaan we de begroting zo uitwerken. Dan gaat u die op een gegeven moment vaststellen. En het nieuwe college zal waarschijnlijk met een begrotingswijziging gaan komen daarna. Waar ze een aantal extra middelen gaan uittrekken voor dingen. Of juist misschien andere dingen niet meer doen. Dat komt dus altijd een begrotingswijziging. Dus wat wij nu doen met de kaderbrief en het statenvoorstel is voldoende richting geven aan de organisatie om een zeg maar min of meer standaard begroting uit te werken. Maar we weten altijd dat er ergens in of september of oktober of november, ik weet niet wanneer het nieuwe college dat af zal ronden, een begrotingswijziging komt die invulling geeft aan het coalitieakkoord. Dus ik wilde dat even articuleren omdat ik u daar net iets over hoorde zeggen.
Ja, dat is belangrijk dat u dat zegt. Maar dan is het wel de vraag, wanneer houden we de algemene beschouwingen? Want als de kaderbrief dan uiteindelijk toch uitgewerkt gaat worden in de begroting, dan zou het beter zijn waarschijnlijk om de algemene beschouwingen wel bij de kaderbrief te houden en niet bij de begroting. Tenzij we het willen houden bij de begrotingswijziging, maar dan wordt het echt heel politiek geladen. Wanneer willen wij de algemene beschouwingen houden? Bij de kaderbrief, het wordt toch een normaal debat, dus de algemene beschouwingen kunnen dan ook daar wel gehouden worden. Of bij de begrotingsbehandeling? Ik geef u toch maar even het woord, meneer Van der Dikkenberg, want u heeft het zelf voorgesteld om het te wijzigen.
Ja, we hebben nu één jaar bij de, volgens mij bij de kaderbrief gedaan. Dat is wel het meest geëigende moment, dat ken ik direct. Het maakt me eigenlijk ook weinig uit. Ja. Het kan ook bij de begrotingswijziging, dat wordt dan een politiek beladen moment, maar dat is het ook, want dan worden de effecten van het coalitieakkoord zichtbaar. Het kan ook bij de begroting. Het geeft mij eigenlijk niet zoveel, maar ik wil het wel even helder hebben dat niet de ene partij een algemene beschouwing zat te houden, terwijl de andere zegt, ja, hamerstuk. En dat we daar een evenwichtig beeld bij hebben. Dus ik schrik mij.
Ik neem aan ook dat de algemene beschouwingen het meest interessant zijn bij de begrotingswijziging, zeg maar, nadat het coalitieakkoord is vastgesteld. Maar dat zal dan een afwijking zijn, denk ik, van voorgaande jaren. Meneer Gillissen.
Ja, voorzitter. We weten het gewoon nu niet. Hè? Volgens mij zijn de afwegingen duidelijk. En moeten we misschien maar als vak vaststellen dat we geen klip en klaar advies hierover hebben en moeten de fractievoorzitters zich daar maar over buigen, ook in het licht van de lopende zaken rondom coalitieonderhandelingen, dat gesprek ook op meerdere tafels wordt gevoerd. Dus het antwoord nu zou zijn, ja, ik weet het niet, maar laten we vooral in ieder geval wel daarin samen als 15 fracties optrekken en het op een andere gelegenheid misschien nog een keer bespreken.
Lijkt me een uitstekend voorstel. Dus we vragen aan de fractievoorzitters om te bepalen wanneer de algemene beschouwingen zullen plaatsvinden. En dan zijn er eigenlijk drie momenten. Bij de behandeling van de kaderbrief, of bij de behandeling van de begroting, of bij de behandeling van de gewijzigde begroting nadat het coalitieakkoord is verwerkt. En dan willen wij van de fractievoorzitters graag horen wanneer de algemene beschouwingen gehouden gaan worden. Dan moet ik even luisteren naar de Griffie, één moment. Morgenavond is fractievoorzittersoverleg, dus die vraag gaan we dan aan hen voorleggen. Ja? Kunnen we dit punt nu als afgehandeld beschouwen? Dan gaan we naar het punt 9. Het voorstel om te werken met één administratiekantoor voor de fractieverantwoording. Dus naar aanleiding van de bespreking van het statenvoorstel, fractieverantwoordingen 2021-2022 in de vorige vak, is een memo opgesteld. Waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het inhuren van één administratiekantoor voor het voeren van de administratie en de opstelling van alle fractieverantwoordingen. De vraag aan u is nu per partij om aan te geven of u die stap wenst te zetten naar het gebruik van één administratiekantoor. Als een meerderheid voor is, en dan kijken we naar zetelaantal, Dan gaan we dat voorleggen in een statenvoorstel en in procedure brengen. De Partij voor de Dieren heeft al aangegeven graag één administratiekantoor te zien. En de PVV heeft aangegeven dat het wel onder voorwaarde dat er ook gewoon nog een fysieke ordner mag zijn, zeg maar, dat je daarmee mag werken, omdat sommige partijen daar waarschijnlijk ook aan gewend zijn.
De kosten worden door de Griffie betaald.
De kosten worden door de Griffie betaald. Nou, dat is fijn om te horen. Heel mooi. Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het intern in de fractie over gehad en wij zijn geen voorstander van één administratiekantoor voor alle fracties. Ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige fracties wel zinnig is. Maar ja, ik zou ook willen kijken naar als sommige fracties het wel willen en andere niet, kunnen we dan misschien daar ook niet wat flexibiliteit in houden dat fracties die dat per se niet willen, gewoon een eigen administratiekantoor hebben en alle andere fracties die zeggen ja, één administratiekantoor prima, die dat dan wel hebben. Dat lijkt me een meest wenselijke oplossing.
Ja, het is niet onderzocht, voor zover ik weet, of dat ook een mogelijkheid is. Dus ik ga eerst maar even alle partijen langs en dan gaan we kijken welke vraag wij misschien nog daarna zouden willen laten onderzoeken. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Nou, 50 plus is het eens met wat meneer De Hartog zojuist van Forum, hè? Ik zeg het toch goed, ja, heeft gezegd. Wij werken al met een eigen administratiekantoor, officieel kantoor, die van ons alles berekent, salarissen, belasting, et cetera, et cetera. Wij zijn altijd of een van de eerste of misschien de tweede die alles al indienen. Dus we hebben het goed op orde. En het gaat bij ons gewoon goed. We hebben gewoon de map. U kunt morgen de map vragen en dan ziet u de laatste bonnetjes vanaf gisteren bij wijze van spreken. Het is allemaal gewoon goed op orde. Dus wij hebben geen behoefte aan een massaconstructie, zeg maar. Daar zijn wij op tegen.
Dank u wel. Meneer Schipper van de SP online.
Ja, dank voorzitter. Het is zo dat mijn partij werkt landelijk met één salarisadministratiekantoor. Alle fracties in het land die maken daar gebruik van. Dus ja, wij hadden niet zo sterke mening, wel of niet één kantoor, maar wel over die salariskosten. Want dan, wij hebben gewoon ook lopende contracten met dat bedrijf. En als het al doorgevoerd zou worden, dan zou ik hier wel een eigen keuze voor de fracties in willen houden. Want anders krijgen wij problemen met onze contractvoering. Dus daar hoor ik graag nog een reactie op.
Ja, duidelijk. Hartelijk bedankt. Mag ik gewoon de partijen zo even afgaan? VVD.
Ja, voorzitter, geen bezwaar om het gezamenlijk te doen en tegelijkertijd ook geen gedwongen winkelnering. Zoals er fracties zijn die om wat voor reden ook daar geen gebruik van willen maken, dan hoeft dat wat ons betreft niet. Maar voor de fracties die het wel willen en wij horen daarbij, prima om dat gezamenlijk te doen.
GroenLinks, El Hamdoui.
Ik sluit me aan bij de VVD. Ik wil niet de kleinere fracties belasten met... Met iets, maar wij GroenLinks zijn wel voor een gezamenlijk kantoor. Dank u wel.
Dank u wel. ChristenUnie, meneer Wolting.
Ja, doordat besloten is dat wij gezamenlijk of via een administratiekantoor moeten, is het ook wel handig om dat in één kantoor te doen. Want dat scheelt een heleboel inrichtingskosten en andere kosten. En dan is misschien, heel misschien voor de bedragen te doen, wat genoemd is. Maar het is wel heel optimistisch, heb ik uit de markt begrepen.
Dank u wel. Mevrouw Flink, PvdA.
Ja, het lijkt ons wel handig als het centraal geregeld wordt. Het maakt de verantwoording gemakkelijker en de fracties worden daardoor beter ontzorgd. Dus wij zijn als fractie voor een centraal administratiekantoor.
Meneer Koren, CDA.
Ja, voorzitter. Naar mevrouw Hoek, ik zou willen zeggen, het gaat er niet om dat het nu niet goed gaat. Het gaat erom dat we, als we gezamenlijk iets hebben, dat het synergievoordelen heeft en dat soort zaken. En dan zeg ik naar GroenLinks en VVD, ja, als je het niet met z'n allen doet, dan schiet het natuurlijk een beetje het doel voorbij. Dus wij als CDA zouden zeggen, laten we het vooral doen. Ik denk voor de interne organisatie dat heel veel voordelen heeft. Maar laten we het dan wel met z'n allen doen en niet zeg maar twee slag op beleid voeren.
Ja, 21 bent u welke partij eigenlijk? Want dat weet
is toch
ik.
Jammer, D66.
Oh, D66, sorry.
Ik wil het niet, ik wou net zeggen. Nee, van ons hoeft het niet per se, maar we vinden wel inderdaad, als we het dan doen, dat we dan ook met alle fracties gewoon bij één kantoor moeten zitten, want anders dan mis je net een beetje het idee.
Dus van u hoeft het niet per se, maar als het dan gedaan wordt, precies, alle fracties
niet
samen.
Voor ons hoeft het niet, maar als we het dan doen we het allemaal.
Ja, oké. Okay. Berlijn van 21.
Ja, dank u wel. Ja, we zijn voor de meest kostenefficiënte oplossing. Of dat, maar zeker geen dwang. Als iemand een eigen kantoortje heeft, dat werkt prima, prima.
Mevrouw Oude-Luttekhuis van de BBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. De BBB heeft vanuit het partijbureau voor alle provincies een stuk uniformiteit aangebracht hierin. Dus we zouden daar graag aan willen blijven deelnemen. Maar ik snap ook wel dat er een stukje uniformiteit in de presentatie moet komen. Dus misschien kunnen we die ook opstellen, zodat diegene die het nog zelf gaat doen, dezelfde presentatie geeft over de cijfers. Dank u wel.
Meneer De Hartog, u hebt uw mening al gegeven. Dan, mevrouw Hoek, u hebt uw mening ook al gegeven. Meneer Van der Dikkenberg, SGP.
Ja, voorzitter, wij hebben buitengewoon veel plezier met het bureau waar we het nu mee doen. Dus dat zou ik ook vooral zo willen houden. Maar ik ben het wel eens van, als het dan gebeurt, dan, als er een meerderheid voor is, dan moeten we eigenlijk ook wel met z'n allen over. Want anders is het alsnog niet werkbaar. Dan krijg je een soort hybride oplossing die weinig vrucht draagt. Ook als je kijkt naar de fractiekamerdiscussie.
Mevrouw Blackstone, Volt.
Ja, vanuit Volt zijn wij voor de efficiëntie in tijd en geld en het beslag op de griffie hierin. Ik hoor dat sommige partijen misschien niet mee willen gaan. Als het een voordeel is als een aantal partijen wel samengaan, dan zou ik dat alleen maar toejuichen. Dus wij zijn voor.
Ja, wat ik nu eigenlijk zie is dat er wellicht wel een meerderheid zal zijn, maar er zijn heel wat partijen die zeggen ik wil gewoon niet mee, hè, want we hebben onze eigen kantoor. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is om even uit te zoeken of het nog steeds mogelijk is om één administratiekantoor te gebruiken voor al die partijen die zeggen wij willen wel meedoen, maar niet voor alle partijen die zeggen in elk geval nu nog niet. Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het inderdaad een goede samenvatting is. En ik kan ook wel meegaan met de opmerking van BBB. Dat we Forum is nog steeds voor een eigen administratiekantoor. Ook omdat we dat landelijk hebben geregeld. En dat loopt allemaal prima. Maar ik wil ook jullie tegemoetkomen in de efficiëntie en de mindere belasting qua griffie. Dus als er een standaard formaat is waarmee dingen aangeleverd kunnen worden. En dat helpt iedereen. Prachtig. Laten we het ons horen. Dat vind ik helemaal prima. Want dat is denk ik in ons aller belang.
Dus niemand is tegenstander van één administratiekantoor, maar wel tegenstander van de dwang. Alleen D66 vindt het wel erg moeilijk als er mensen zijn, partijen zijn die niet mee willen doen.
Nee, laat ik het even verduidelijken. Het is meer de boodschap dat het hele idee was dat we dat allemaal dan tegelijk doen. En dat daarom dan efficiënter en beter was. Dus als daar niet echt steun voor is, en ik weet eerlijk gezegd niet of je dat nou per zetelaantal zou moeten doen, dan kun je het misschien beter gewoon laten gaan. Dat was meer een beetje de gedachte.
Ja, ik wil nog...
Ja, ik zou graag meneer Luik zo meteen even willen vragen om hierop te reflecteren, wat er nu is gezegd. Maar eerst mevrouw Hoek.
Ja, voorzitter, ik wil gewoon zeggen, inderdaad, het is goed geformuleerd. Wij gaan niet voor dwang. En ik zou zeggen, start het op met degene die willen, met het open karakter van alsnog aansluiten, maar niet onder dwang. Want wij voldoen aan alles wat gevraagd wordt. De griffie heeft nauwelijks werk aan ons. Het is indienen, doorzetten en we doen het op tijd. Ik doe het al 12 jaar zo, dus ik weet waar ik het over heb. En meestal zijn we de eerste. En dat partijkantoor, ja, met één medewerkster, waar gaat het over? Dus zijn we heel tevreden mee. Dus dat is net zo goed als met de verzekering. Waar ook bepaalde mensen zeggen, ja, maar ik ga niet verplichten bij de ondernemersvereniging van de provinciale staat. Ik bepaal het zelf. Uiteindelijk, misschien zeg ik wel op een gegeven moment, nou, ik sluit me erbij aan. Maar dat is gezien de situatie. En ik vind het niet democratisch als het onder dwang moet. 50PLUS vindt het niet democratisch, ja. Niet ik, maar 50PLUS.
Helder. Meneer Koren.
Ja, ik wil toch zeggen, dat dwang, dat is natuurlijk helemaal geen dwang. De vraag ligt voor aan ons allen of wij zeg maar een regeling kunnen treffen of we iets kunnen verbeteren voor de interne organisatie. En hoe goed we ook samenwerken, goed aanleveren, daar gaat het niet om. Het gaat erom, kunnen wij zeg maar tot een compromis komen om iets te verbeteren. En het is dus geen dwang. En als we het niet willen, doen we het niet, maar het is geen dwang.
Meneer El Hamdawi.
Ja, misschien zijn we nu aan een ander onderwerp, maar ik wil wel terugkomen. Waarom gaan we gewoon niet, als een groot gedeelte van de provinciale staten erin gaat en er is profijt in, dan is aantoonbaar profijt, dan hoeven de kleine partijen of de kleine mensen die er niet bij willen, er niet bij, zie ik. denk ik.
Ja. En dan hebben we natuurlijk nog steeds wel, als dat een mogelijkheid is, hebben we dan nog steeds wel de vraag, hoe gaan we het financieren? Want de Griffie zei, wij kunnen het financieren als iedereen meegaat. Maar nu denk ik dan, als niet iedereen meegaat, dan moeten we voorstellen dat iedereen dan een bijdrage dus betaalt. Hè, voor het gezamenlijke kantoor of voor het eigen kantoor. Mevrouw Oude-Luttekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat sowieso de kosten die genoemd zijn, 500-600 euro per fractie, veel te weinig zijn. Dus ik denk dat daar ook even opnieuw naar gekeken moet worden. En ik pleit toch even voor om wel te starten met een administratiekantoor waar diverse fracties de uitvoering kunnen laten doen. Maar ook naar een stukje uniformiteit die door de fracties die de uitvoering door de partijbureaus laten doen, om dat ook in te stellen. Hè. Waarschijnlijk komen we uiteindelijk uit op dat iedereen naar één administratiekantoor gaat, maar op dit moment is het wellicht nog net even iets te vroeg.
Een soort ingroeimodel.
Ingroeimodel, inderdaad.
Mevrouw Blackstone.
Ik sluit me aan bij BBW.
Ja, dan wil ik nu onze concerncontroller, meneer Luiks, het woord geven. Wat is uw reactie nadat u dit alles hebt gehoord?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik constateer een aantal dingen. Eén is dat ik u allemaal hoor uitspreken dat er een administratiekantoor moet worden gecontracteerd. We hadden in het verleden ook nog wel penningmeesters die dat zelf deden. En met name daar zat heel veel werk in het overleggen en afstemming. Dus ik ben blij dat daar geen discussie meer over is. Een van de statenleden had het over een format. Wij hebben u een format aangereikt en die kan gebruikt worden voor het opstellen van de verantwoording. Dus daar kunnen we zeker naar uniformiteit streven. Ik las ergens dat de PVV graag de bonnetjes in de ordner wil bewaren. Nou, dat kan ik alleen maar van harte ondersteunen, want het is prettig om je eigen administratie op orde te hebben. Het bonnetje kan dan op enig moment gescand worden en naar het kantoor worden gestuurd, waarin het dan echt wordt verwerkt in de verantwoording. De SP had het over dat ze zelf de beloning doen bij partijen landelijk. Dat doen volgens mij meer partijen. Deze afspraak kan gewoon doorgaan. Het verwerken van de inhouding in de afdrachten van premies in de administratie kan dan door het administratiekantoor plaatsvinden. Ja, en de belangrijkste vraag is, kunnen we met afspraken door, terwijl we tegelijkertijd willen overgaan naar één kantoor? Ja, in principe kan dat. Het is natuurlijk efficiënter om allemaal bij hetzelfde kantoor te zitten. En begrijp dat de Griffie bereid is om dat financieel ook te gaan betalen. Daarmee zou je in uw fractiebudget extra geld kunnen overhouden om andere dingen te doen. Dus misschien kan dat argument u over de streep trekken. En ja, of u wel of niet daarmee instemt, vind ik echt aan u om zelf als fractie daar een afweging over te maken.
Dus u zegt dat het inderdaad mogelijk is om dit op te zetten als een soort ingroeimodel met één administratiekantoor waar al een heel aantal partijen direct aan mee zullen doen. En andere partijen keuzemogelijkheden worden geboden. Waarbij voor de partijen die meedoen de kosten zeg maar voor de Griffie zijn. Waardoor er meer eigen fractiebudget overblijft. En voor de partijen die niet meedoen dat zij op een later moment kunnen beslissen of alles of een deel van hun administratie door het administratiekantoor te laten uitvoeren. En dat dit al verwerkt kan worden in een statenvoorstel dat behandeld kan worden in de statenvergadering. Heb ik dat correct begrepen van u?
Nou, die laatste toevoeging moeten we even bekijken, maar volgens mij is uw samenvatting helemaal correct.
Als dit dus mogelijk is, wie heeft er dan nog bezwaren om dit op deze manier uit te gaan werken? Dan zijn er geen bezwaren. Dan zou ik aan de Griffie willen voorstellen om dit verder uit te werken. En dan eventueel ook met een statenvoorstel te komen dat dan vastgesteld kan worden. Ja? En natuurlijk geamendeerd als er uiteindelijk toch nog een bezwaar zou kunnen zijn ergens bij iemand. Dan hebben we dit punt ook afgehandeld. Er zijn geen stukken ter informatie ontvangen. Ik denk dat ik over kan gaan tot de sluiting van deze commissievergadering. Dit was de laatste commissievergadering van het vak voor het zomerreces. De volgende commissievergadering zal 30 augustus zijn. En moet ik dat nou echt zeggen?
Voorzitter, mag ik nog iets zeggen?
Ja, mevrouw Hoek.
Ik vind dat u het geweldig goed doet. Dat wil ik even gezegd hebben.
Leuk om te horen. Bedankt. Ja. Ja. Ja, de Griffie zei, misschien is dit wel de laatste vergadering voor gedeputeerde strijd bij vak. Ja, dat vind ik helemaal niet leuk om te zeggen, want ik vind dat u gewoon een hele mooie aanwezigheid hier hebt met de goede beantwoording van de vragen over het algemeen. Dus het zou jammer zijn als dit de laatste keer was dat u bij het vak aanwezig was. Maar in het geval dat zo is, hartelijk bedankt voor alle tijd die u hier heeft doorgebracht met ons en de informatie en de vragen die u heeft beantwoord. Dank u wel.
Dat is mijn waar genoegen.
Dan wil ik hierbij deze vergadering van het vak sluiten. Dank u wel voor uw aanwezigheid.